Koevoets, geboren op 28 januari 1938. Meneer Koevoets, we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren.
Ja, dat is prima.
Dus mijn eerste vraag is, waar en wanneer bent u geboren en hoe kwam u in Leiden terecht?
Goed, ik ben natuurlijk in Leiden geboren in, ik weet niet of de bevalling thuis is, dan wel in het ziekenhuis. Ik dacht thuis in het Noordeinde. We hadden een ouderwetse dokter Kortman, een hele bekende naam in Leiden. Uiterst rechts, rooms, maar dat doet er niet toe. Ja, of misschien ook wel. En mijn ouders die hadden een kapperszaak in het Noordeinde. En die zijn daar begonnen ongeveer, ik denk 1937. En mijn moeder die kwam uit Zoeterwoude. Mijn grootvader die was visser, die had een visserijbedrijf. En die viste op Meerburg, het stuk water vanaf Zoeterwoude naar Leidschendam en naar de andere kant naar de Hogerendijk. En ik kwam daar vaak, ik ben daar dus eigenlijk opgevoed omdat mijn ouders de zaak hadden. En die hadden het heel erg druk. Die zaak, die dames en heren kapsalon, stonden met 6 mensen, dus bij de heren 3 en bij de dames 3. Er was altijd wel geld, maar om te zeggen ze hadden geld, nee, want ze hadden veel onkosten natuurlijk.
Wat nummer op de Noordeinde?
Het was Noordeinde 6 en naderhand werd het Noordeinde 13, want toen kwam de rotogravure, die grote drukkerij, en die gingen daar bouwen. En dat is een hele affaire geweest, want die gingen heien naast de zaak van mijn ouders en die stortte toen in. En toen hebben mijn, dat is waarschijnlijk met opzet gebeurd, en toen hebben mijn ouders, die hebben dus via mijn grootvader die nogal bij de hand was, hebben ze iets aangespannen en dus uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. En toen zijn ze in de 50e jaren, 57, 58, 56, naar de overkant gegaan. En dat is de kant, als je door het einde binnenkomt vanaf de Breestraat, de linkerkant op de hoek van de Sliksteeg.
Ja.
En de andere kant van de familie, die kwam uit Zeeland. Mijn grootvader die had een smederij in Zierikzee, maar die waren katholiek. En mijn grootvader, die had een vriend in Zierikzee, die was een dominee. Dat werd daar niet gepikt. Een katholiek die een vriendschap had met een dominee. Ze zijn uiteindelijk via Zierikzee Goes in Rotterdam terechtgekomen. Er kwamen heel veel zeewiging naar Rotterdam, want daar was werk. Ja. De havens enzovoort. En mijn grootvader is uiteindelijk terechtgekomen bij de NEM. Bij de Herenstad,
Nederlandse
elektrolasmaatschappij. En daar was hij chef van de expeditie, van de voorraad, omdat het een smid was enzovoort. Okay. Dus toen zijn ze hier terechtgekomen en ze hebben gewoond op de Hoge Woerd. En mijn ouders woonden in het Noordeinde. En nou, daar hebben we dus ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En omdat wij dus in Noordeinde 6, de achterkant van ons huis, kon je kijken op de kazerne. En op het eind van de oorlog zaten daar mensen opgesloten, met name vrouwen die met de Duitsers gehuild hadden, tussen aanhalingstekens, hoe je daar ook over mag denken nu. Nu zijn er hele andere ideeën van, maar die vrouwen waren kaalgeschoren. Dus, en in die tijd werden die natuurlijk mofverhoer genoemd, hoewel er misschien meisjes waren die heel onnozel waren en een keer met een Duitse soldaat meegegaan waren. Maar dat is eigenlijk, dat is de afkomst. En ik heb op Zoeterwoude heb ik mijn hele jeugd doorgebracht. Ik had daar vriendjes, dat waren boerenjongens. En dat was ontzettend leuk. En dan gingen we appeltjes stelen en kruisbessen pikken in tuinen. En op een gegeven moment, ik had een vriendje, Jantje Poel heette die. En die is helaas vroeg overleden, had iets in zijn hoofd. Maar goed, Jantje Poel die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, ik ben nou 12 jaar en ik heb mijn communie gedaan en dan moet ik biechten. We kunnen geen appeltjes meer pikken. Daar moeten we nu mee stoppen. Dus toen zijn we gestopt met pikken van appeltjes bij de buren. Dat zijn ontzettend leuke dingen zijn dat. En wat je natuurlijk ook had daar, dat gebouw staat dan nog van de kruisheren, Paters Kruisheren. Dat is het klooster op de Vrouwenweg.
Ja, bij de A4.
Nu zitten er 120 studenten en ook kamerbewoners. En je ziet op laatst, daarnaast waar de kapel stond, heb je nog een rood-wit kruis van de Paters Kruisheren. En als er nou ijs was op Meerburg, dan waren die paters aan het schaatsen. Die schaatsen in vol ornaat.
Oh.
Dat was heel, een charmant gezicht.
Ja.
En zondags gingen wij daar naar de kerk. En het mooiste vond ik altijd, vlak voor de hoogmis, dan had je dus links en rechts had je die zijbeuken. Er zaten die fratres, die studenten, dat was een groot seminarie. En die zongen Gregoriaans.
Ja.
En dat was schitterend. Dat was, daardoor heb ik nog een jaar, dus toch wel een nostalgie over het Gregoriaans.
Ja. Ja. Ging elke zondag daar naar de kerk.
Iedere zondag, ja. Goed, en het mooiste, maar ja, dat is denk ik 1948, ik was een jaar of 10, daar heb je een hele strenge winter gehad. En er was de kerstnacht en lag overal sneeuw. En dan in de verte hoorde je die paarden aankomen van die boeren met sleeën. En die hadden belletjes zo. Tik, 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 tik. Ja, ja. En die gingen naar de kerk, naar de Paters Kruisheren. En er stonden altijd jongens bij de paarden. Die moesten die paarden vasthouden. Die boeren zaten in de kerk en die hadden hard gewerkt. Die zaten altijd tijdens de preek. Zaten die te dutten. Dus, man, het ging er niet om of ze nou geloofden in God of niet. Maar het ging er gewoon om. Ze hoorden bij die club en je ging naar de kerk.
Naartoe,
ja. Dat is een hele andere benadering dan tegenwoordig. En, maar ik kom daar nog wel eens. Ik was er toevallig vorige week nog op de fiets. En toen stond ik even te kijken. Er kwam er een meisje naar buiten. En dag meneer. Nou, dag. Ik denk een student. Ik zeg, woont u hier? Ja, ik woon hier. En ik zeg, ben je zeker? Ik zeg, je studeert zeker in Leiden. Ja, ik zeg, wat studeer je? Ja, criminologie. Goh, wat leuk. Ik zeg, en waar kom je vandaan? Ja, uit Arnhem, uit het Nijmeegje. Nou ja, goed. Ik zeg, wist je dat dit een oud klooster was? En dat de kapel? Dat wist ik helemaal niet. Dan denk ik wel eens, ze weten niets van niets.
Nee. Ja, 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 ja.
Dat denk ik dan. Dan hebben ze zeker iemand die VWO heeft en dat gaat studeren, mag toch wel een klein beetje zeggen, wat is dit voor een gebouw? En het is geen museum geweest. Dat valt mij dan tegen.
Ja.
Maar goed, ik heb daar dus mijn hele jeugd doorgebracht en leuk gespeeld met die boerenjongens. Die hadden grote gezinnen daar. En ik was de enige thuis. Het was heel leuk. En dan had je de melkboer, die vader van dat vriendje van mij, die ging naar Leiden melk uit Venten.
Ja.
En die kwam smiddags terug. Die ging naar de Herenstraat en al die straten. En kwam smiddags terug. Het paard was moe. Werd het paard uitgespannen. Mochten wij op het paard zitten. En dan liep dat paard de Miening af naar Meerburg. Deden wij een hek op. En dan moesten we gauw van het paard af. Dan rende die het land in. En dan ging die rollen.
Ah,
en dan was
dat
hij vrij.
Weet je de naam nog van die melkboer? Die vader van...
Ja, Poel.
Poel, okay.
Ja, die heette allemaal Poel. Ja. Je had dus drie families Poel. Je had dus Kees Poel, Leen Poel en nog één. Kees Poel, Leen Poel en Kors Poel. En die hadden ieder zeker 7, 8, 9 kinderen. En dat was voor mij leuk om mee te spelen.
Ja.
Ja.
Want in Leiden had ik wel kinderen om te spelen, maar op straat spelen en op het Rapenburg. Ja,
dus kon dat wel?
Ja, dat kon wel. Dus op het Rapenburg kon je gewoon spelen. Alleen in de oorlog mocht je vanaf 5 uur, mocht je niet meer. Er stonden dus van die Spaanse ruiters.
Ja.
En vanaf 5 uur was het afgezet. En dan was het sperrgebied.
Mm-hmm.
En dan bij ons om de hoek in de Rembrandtstraat. Als je de Rembrandtstraat inging, daar had je natuurlijk de kazerne, wat naderhand de kokschool was.
Ja.
En dan zag je altijd auto's met Duitse soldaten. En ik speelde daar op straat. Ik was natuurlijk, zeg maar, 45 of 7 jaar. Dus laten we zeggen, toen ik 5, 6 en 7, ik zag altijd Duitse soldaten. Dat was heel
goed. Ja. Even naar naar je vader. Hè? Die was, hoe kwam het dat hij voor het kappersvak koos?
Dat kwam,
want zijn vader was smid.
Zijn vader was smid en mijn vader kon goed leren, maar in Zeeland was er weinig. Toen hij in Goes woonde nog, toen had hij een baan in Veren bij een vliegtuigfabriek van Fokker. Want Fokker heeft in Veren gezeten. Dat wist ik niet.
Ik ook.
En op een gegeven moment stopte Veren daar en dan had hij geen baan meer. En hij ging wel eens helpen bij ooms van hem. Die waren ook kapper, want die zaten aan die Zeeuwse...
Hoe hij ging wel eens werken bij?
Ooms. Bij zijn ooms.
Bij zijn ooms. Oh, bij zijn ooms.
Ja. Bij zijn ooms. Hij had een paar ooms die woonden in Hansweert en goed. En die woonden bij die Zeeuwse stroom. En dan kwamen die schepen en dan moest hij helpen in zeepen enzovoort.
Oh, ja.
Zo langzamerhand leerde hij dat vak. En toen is hij uiteindelijk daar via Rotterdam in Leiden terechtgekomen. En zo is hij kapper geworden.
Oh,
en,
okay.
Maar hij kon, mijn vader kon heel goed leren. In de bibliotheek thuis. We hadden een grote bibliotheek. Er stond Dickens, Goethe, Schiller,
ontwikkelde man.
Zij was heel ontwikkeld, hield van muziek enzovoort. Had nooit de kans gehad om te leren, want dat was niet zo.
Nee, want hij had geen middelbare school gedaan, waarschijnlijk.
Nee, want hij kon niet naar de middelbare school. Want ik zeg altijd, het was alleen voor de zoon van de pastoor en de dominee.
Ja, maar, ja dat was ook...
Ja, precies.
De zoon van de pastoor.
Ja.
Ik snap je.
Ja. Maar, ja. Nee, maar zo ging dat. Want ik was in militaire dienst naderhand.
Ja.
En dat was in Vught. En toen was ik recruut af. En toen was er een aanmoezenier. En mijn vader die was op die dag daar ook als gast. En hij sprak die aanmoezenier aan. Maar bleek dus iemand uit Goes te zijn geweest. Ja. Die kwam uit een beter milieu. En die was... Ja. Of... Die was voor priester gaan studeren. Dat kostte niets natuurlijk. Enzovoort. Ja. En hij was... kapper geworden.
Precies.
Ja, dat is heel typisch. Ja. Ja. Dat heb ik ook nog onthouden. Dat soort dingen.
Ja, dat maakt, je afkomst maakt natuurlijk uit of je naar de middelbare school kon.
Ja, heel erg. Ja. Het is zo dat als je timmerman was, dan werd je zoon ook timmerman.
Ja, ja, zo ging dat. Ja.
Zo ging dat. En ik heb wel eens gelezen. Er is een keer een onderzoek geweest in de 70 of 80 jaren. Mensen in Nederland die in hoge posities terecht zijn gekomen. Die kwamen in veel gevallen uit de middenstand. Omdat in de middenstand werd hard gewerkt, niet zeuren, doorgaan. En die ouders vonden het mooi als die kinderen een kans kregen.
Ja.
En daar is een heel wetenschappelijk onderzoek van geweest. En
dat kan je natuurlijk wel voorstellen. Ja. Ja. En die salon van je vader, die was druk. Er waren 6 man personeel.
Ja.
Mannen en vrouwen, was het dan dames en heren salon?
Ja, het was dames en heren salon. Dus mijn vader had 2 bedienden. En mijn moeder had dus de schoonzus werkte goed en nog een meisje.
Want je moeder was ook kapster?
Ja, die was ook kapster.
Die was ook kapster.
Ja. En mijn moeder had in Leiden gewerkt bij de firma van Kleef, was op de Haarlemstraat.
Ja?
Dat was een echt Roomse firma.
Wat was het voor firma?
Gordijnstoffen, kleding, goed, ondergoed, van alles enzovoort. Ja. En die waren heel streng en gierig, heb ik altijd begrepen. Mijn moeder had een keer een fout gemaakt met een, ik geloof met een strijkijzer. En toen werd er 5 weken of 6 weken haar salaris ingehaald. Ah. En moest ze 6 weken voor niks werken.
Oh, wat erg.
En je moest daar blijven, want...
Er was niet gauw wat anders natuurlijk.
Er was niet wat anders.
Nee,
en die, dat is ook zoiets. Bij die van Kleef, daar kwamen dus arme mensen uit de Jan Vossen tegen, die stegen daarachter.
Ja.
Die kregen dan van de Vincentiusvereniging van de Hartenbrugkerk kregen ze geld. Ja. Maar dat moest besteed worden bij van Kleef. En die van Kleef zat weer in het kerkbestuur.
Ja,
dat is ook een mooie manier van armoedebestrijding.
Goed, ik heb wel eens gehoord, maar daar mag ik niet hard op zeggen, dat de een zei, de dominee zei, hou jij ze dom, zei de pastoor, dan hou ik ze arm.
Ja.
Nou ja, goed.
Maar hoe kwam het dan dat je vader en moeder in staat waren om een kapsalon te beginnen? Want dat is natuurlijk, dat vergt ook natuurlijk, dan moeten ze een...
een kapitaaltje.
Juist. Nou, daar hebben ze geld voor. Dat heb ik echt nooit gehoord, daar hebben ze wel geld voor geleend.
En de klanten van de salon.
Er kwamen veel klanten van de overkant van de rotogravure maatschappij, die toevallig nu, die zit in Deventer, Roto, en die, daar is iets met faillissement.
Okay.
En de Roto zat in Haarlem en die gaven de Margriet uit en de Libelle. Het was een grote drukkerij, een grote offsetdrukkerij. Diepdruk deed ze ook. En die had heel veel mensen. Aan de andere kant kwamen er veel militairen.
Mensen deden dat dan gewoon in tijdens werktijd gingen ze naar de kapper?
Ja. Nee, niet in de pauze.
In de pauze?
Nee. Ja. Nee, en de zaak was open tot 6:00 s'avonds.
Ja.
En er kwamen ook militairen natuurlijk van de kazerne. Dus alle mogelijke rangen.
Ja.
En mensen van de universiteit. Dus, en dat mijn vader, die had een hele mooie leestafel. Er lagen niet van die rotblaadjes zoals tegenwoordig bij de huisartspraktijken. Geen story en privé, trouwens die had je niet. Nee. Er lagen de Paris Match en, en de Sterren en Duitse bladen. En die intellectuelen, die kwamen daarop af.
Ja.
En...
grappig.
Woensdagmiddags had mijn vader altijd... kindermiddag kwamen de kinderen. Woensdagmiddag voor de kinderen.
Ja. Vond hij dat zwaar zeker wel, om die kinderen te knippen?
Ja, maar dan had hij altijd grapjes. Als er dan kinderen binnenkwamen, zei hij... doe je schoenen maar uit. En ik dacht, zo'n kind, wat gebeurt er nou? Deed zo'n kind de schoenen uit. En dan kregen ze een snoepje. En die kinderen, die kenden die kapper, die waren gek op mijn vader. Want die maakte altijd dergelijke soort geintjes. En dan had hij dus nooit kinderen die huilden. Want je hebt natuurlijk heel veel kinderen die huilen.
Ja.
Bij de kapper.
Ja. En hebt u nog anekdotes uit de kapsalon? Dat u denkt van, god, die zijn nog leuk om te...
Nou, het grappige was, er waren altijd mensen. Mijn vader kende natuurlijk veel mensen in de stad. En er waren altijd, de zaak die sloot, laten we zeggen, om 6:30.
Ja.
Maar er waren altijd lui, die kwamen 6:55 nog binnen of 6:30.
Kun je me nog even knippen?
Juist.
Ja.
En, terwijl die de hele dag de tijd hadden. Want hij wist dus wie dat waren en of ze werkten of niet werken. En dan op een gegeven moment, dan ging de bel nog. En dan zei mijn vader, potverdomme, daar heb ik die vent weer. En dan deed hij de deur open. Dag meneer Van Koperen.
Ja, heel netjes.
Ja, want dat moet.
Ja,
want het zijn je klanten.
Ja.
Nee, ze hebben dus heel veel dingen meegemaakt. Het leuke was toen die, even kijken hoor, ze zijn gestopt. Uiteindelijk zijn ze gaan wonen in Meerwijk.
Mm-hmm.
Hadden ze een flat, maar ze zijn gestopt in, mijn vader was al in de 75, was hij van 1910, dus zeg maar 1985, 1987. Toen is hij gestopt en er was een afscheid. En toen hebben ze de zaak laten doodbloeden, ook voor de belasting. Dat moest natuurlijk, want de zaak was natuurlijk heel goedkoop gekocht en daar moest hij zoveel betalen. En er was een receptie en er kwamen alle mogelijke klanten. Maar er stonden er ook 3 hoogleraren van Leidse Universiteit en die hielden toespraak.
Ja.
Ja.
Oh, leuk.
En toen zei, dat weet ik heel goed, toen zei een van die prosecuteurs, ik weet het precies, het was een priester, professor Bruin en nog één. Die zei, u bent geen gewone kapper. Nee, mijn vader was ontwikkeld en toen kreeg hij alle symfonieën van Bruckner kreeg hij. En dus hij hield van muziek enzovoort. En dat had je zo.
Hij werd wel gewaardeerd.
En hij wist altijd de juiste toon te treffen.
Ja.
Dat mensen die komen uit verschillende milieus, dan moet je de juiste toon treffen.
Precies. Ja. En het gezin waar u vandaan kwam.
Broers, zussen?
Ja, broers, zussen?
Nee, want ik ben enig kind.
Enig kind?
Ja, mijn vrouw ook en ik ook.
Oké, dat was opmerkelijk eigenlijk wel in die tijd, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, mijn moeder had iets groot, die mocht geen kinderen meer krijgen of er was zoiets.
Ja,
En dat vond ze heel erg.
Ze had er wel meer willen hebben.
Dat had ze graag gewild, maar dat kon niet.
En er was geen druk dat je de salon zou overnemen?
Nee, mijn vader zegt, je mag dus doen wat je wil, maar doe wel je best.
Oké.
Ja. En de één keer toen dreigde ik op 2 gymnasium te blijven zitten, is ook gebeurd.
Ja.
Ik ging naar vogels kijken, wat ik nu nog doe.
Ja.
En toen was ik met mijn vader en eentje aan het fietsen hier langs Leiderdorp, langs de touwfabriek.
Ja.
En waarschijnlijk deed hij dan met opzet. En op een gegeven moment was er nu of 5, ging de touwfabriek uit.
Ja.
Er kwamen allemaal lui naar buiten, in een overal, met een trommeltje. Toen zei hij, wil je dat ook?
Ja.
Ik zeg, nee, dat wil ik eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Dan moet je je best doen.
Tandje erbij.
Tactiek,
dat was
tactiek.
Een goede tactiek.
Ja.
En dat was leuk om het sprongetje te maken naar de schoolcarrière. Waar zat u als, waar ging u, de lagere school, waar ging u
naartoe? Ja, dat is een leuk verhaal. Dus ik vind het een leuk verhaal. En dus kun je zien dat je toch van veel mensen afhankelijk bent.
Ja.
Ik zat op de lagere school en had een hele goede onderwijzer in de 4e klas, 5e klas ook nog. Onderwijzer van de 5e klas, die was ook schipper bij de 7-kenners. Ik ben lid van de 7-kenners geweest.
Ja.
En die leidde ook jongens op voor misdienaar, dan moest je Latijn leren enzovoort. De 6e klas was iemand die had alleen belangstelling, die onderwijzer, nu, na afloop, kan ik dat beter beoordelen dan toen. Waar bepaalde jongens uit bepaalde milieus, en die werden voor in de klas gezet, en die werden extra getraind voor de HBS, want moest je toelatingsexamen doen. En goed, en wij zaten in de andere gedeelte van de klas.
Daar zat je niet bij?
Daar zat ik niet bij, want wat ik niet kan, en dat heb ik nog steeds, ik heb een hekel aan probleem.
We houden allemaal niet van.
Nee. Maar goed, die sommen van, ik heb een heel goed geheugen, maar die sommen van een man gaat van A naar B in de 15 kilometer per uur, en er is een slak en doet 2 kilometer per uur.
Die redactiesommen.
Ja, goed. En, maar ik herinner me ook nooit dat die onderwijzer, die hoofdonderwijzer, daar werd erg tegen opgekeken, die had nooit die praatte nooit met je. Dat was niet, die andere wel, maar deze niet. Dus toen moest ik, waar moest mijn vader me heen sturen? HBS, gymnasium of lyceum, dat ging helemaal niet. En de MULO misschien ook niet. Misschien technische school.
Ja.
Toen werd ik getest op de Doezerstraat.
Ja.
En waar vroeger het stedelijk gymnasium begonnen is.
En daar werd het arbeidsbureau zo?
Dat was een arbeidsbureau.
Ja.
Ik werd getest. Ik speelde altijd buiten, nu nog. Ik speel nog steeds veel buiten. En toen stonden er machientjes op tafel. En die vent, die psycholoog, die draaide aan dat machientje. Nou, dat vond ik wel leuk. Mm-hmm. En toen gooide hij het uiteen. Moest ik in elkaar zitten. Dat had ik nooit gedaan. Goed. En dan moest ik testen doen met die vlekken testen. Daar heeft men nu afstand van genomen. Die vlekken testen. Moet je...
Ik weet niet wat het is, maar...
Nou, daar heb ik dus twee pagina's met inktvlekken. En dat is...
Kinderblindheid testen, ja. Of niet?
Nee, simultaan is dat. En dan zie je vogels in of vissen, wat je dan ziet.
Oh, okay. Ja.
Dat doen ze niet meer. Ja. En heel gesprek. Oké. Okay.
Maar de lagere school, hoe heette die lagere school?
Nou, het is gewoon een katholieke school in de Ceciliastraat. Die school is er nog. En daarnaast had je de Maria-school voor meisjes. Dat was apart.
Dat is... ja.
Maar goed, ik ben getest. En wat was de uitkomst van de test? De uitkomst was, misschien bruggenwachter kan die worden.
Oh.
Niet bij de politie, want dan moet hij te veel leren.
Oh,
dat was dan. Toen dacht mijn vader, nou, dus stuur ik hem maar naar de Mulo.
Ja.
Die had bij de Vrouwenkerkhof,
waar
de ruïne is, was een katholieke Mulo.
Oké.
Okay. Nooit geweten?
Nooit geweten.
De katholieke muur. Die muren staan er nog.
Ja?
En dat is oorspronkelijk, is dat een klooster geweest, dacht ik.
Waar nu het Boerhavenmuseum...
Ja, daarnaast.
Naast het Boerhaven.
En bij die pizzeria.
Ja, gewoon het is een Italiaan zit daar.
Ja.
Ik zie die muren ook. Ja.
Ja. En nou, daar ging ik heen. En ik voelde me daar toch niet zo op mijn gemak. En ik vond die onderwijzers, dat waren dus onderwijzers vaak met akten. En ik, op de een of andere manier had ik niet naar mijn zin. Ik had allemaal goede cijfers. 7 en 8 had ik daar. Ik hoefde niks te doen.
Fluitend.
En ik ging daar fluitend doorheen. En toen was er een pater Franciscaan bij mijn vader in de zaak. Want die kwamen ook in de zaak. Van die Leonardus. Die zei, je moet je zoon naar de Marienpoelstraat doen. Toen ging ik naar de Marienpoelstraat. Ben ik 1 keer blijven zitten. En nou, verder ben ik gaan studeren. En heb ik binnen 5 jaar heb ik dat afgemaakt.
Oké, okay, dus je bent dus ook leerling geweest op het Marienpoel.
Ja, en ik ben dus eigenlijk een bekende laadbloeier.
Ja, ja.
Ja, die mensen heb je.
Ja. Eens komt alles goed.
Ja.
Hoe was de sfeer op die, toen je leerling was op het, in de Marienpoelstraat? Toen je daar binnenkwam?
Streng. Het was wel streng. Die pater, die was nogal dik. Die kwam uit Limburg. Die noemde ze de Boeddha.
Ja. Ja.
Omdat hij kort en dik was. En korte haartjes. En die kende iedereen.
Ja.
Nou, ik ging naar de eerste klas. Ik ging naar de tweede klas. Twee gymnasium.
Ja.
En maar ik ging veel naar de duinen. Vogels kijken en in de polders enzovoort. Ja. En eigenlijk had ik veel meer aan mijn huiswerk moeten doen. Ik deed niks van mijn huiswerk.
Ja.
Ik had wel aardige cijfers.
Ja.
Totdat ze zei, ja, je moet toch nog... Toen heb ik nog een paar bijlessen gehad, Latijn. Ja. Maar goed, in de kerk had je ook Latijn.
Ja.
Omdat je links heb je Latijn en rechts. Dus ik heb 2 jaar Latijn gehad en 1 jaar Grieks.
Ja.
En na de hand met mijn studie kwam dat heel goed van pas natuurlijk. Nee, goed. Maar toen.
Je bent Duits gaan studeren.
Ja.
Ja. En dat is handig om Latijn te hebben gehad.
Ja, natuurlijk, want Duits heeft een.
Zelfde vervoegingen.
Ja.
Ja, en die hebben Latijnse grammatica.
Juist.
Dus, in feite. Maar goed, nee, die sfeer die was. De school was klein. Er waren 600-700 leerlingen. Nu
dubbele.
Ja, nu dubbele. Ja, 1500.
Ja,
zit
er een hoop in het gebouw. Ja.
En dus iedereen kende iedereen. En het is. Die paters die woonden daarnaast in dat klooster. Dus als een leraar ziek was, was er altijd een vervanger.
Ja, ja.
Je liep nooit op straat.
Ja.
Ja.
Ik vond het wel een leuke tijd. En wat voor leerlingen zaten daar? Er zaten leerlingen uit Voorburg, Leidschendam, Den Haag.
Oh,
okay.
Er waren leerlingen die bij de Jezuïeten eruit geschopt waren. En die kwamen dan naar de Franciscanen.
Ja, ja.
En de Franciscanen waren wat opener enzovoort.
Ja. Ja.
En... aan de andere kant had je natuurlijk leerlingen uit hier het Lage Land, Oud-Aden, Hoog-Maden, Rijp-Wetering, Oude-Wetering, Roervaarsveen.
Ja, echt een regionale school.
En we hadden leerlingen uit Alf, Bodegraven. Ja.
Jeetje.
Omdat Alf had nog geen middelbare school, had wel een christelijk lyceum, maar geen RK en de Scala en zo. Dat was
dat
er
was
al,
het
al
nee.
allemaal nieuw. En na de rand mochten de leerlingen uit Bodegraven, die kwamen met de trein.
Ja.
En die mochten altijd een kwartiertje later komen. Omdat anders die moeders te vroeg moesten opstaan. Dat was heel aardig van die paters. Dus die kwamen altijd later binnen. En die gingen dan later weg. Maar dat was natuurlijk heel menselijk, heel aardig.
Ja. Ja.
En het was een beetje een warme sfeer. Ja, ja, vind ik wel. Maar dat komt natuurlijk omdat er geen anonimiteit was. Iedereen kent iedereen.
Ja.
En
het roomse karakter van de school, hoe uitte zich dat? Waren er missen waar je...
Ja, je moest 2 keer...
Bidden.
Twee keer in de week moest je naar de mis.
Op in die kapel die bij die kerk hoort?
Ja, in die kapel.
Ja.
En dan werden liederen gezongen. En daarna je boterhammen opeten in de kantine beneden.
Mm-hmm.
En daarna begonnen de lessen. En er waren ook godsdienstlessen. En het leuke was dat in de vijfde klas hadden we ook, toen waren we al 18 jaar natuurlijk, hadden we les van een pater Franciscaan.
Ja,
jong ventje in mijn ogen nu, maar toen. En dan kwam hij binnen en dan zeiden wij, nee, God bestaat helemaal niet. Toen nou, begin er nou weer niet over. Ja, de drie eenheid, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan ging hij tegen het plafond.
Oh,
en toen zei hij op een gegeven moment, dat was heel leuk. Toen zei hij, maar jullie hebben het toch niet helemaal door, zei hij. Zo, zeiden wij. Zegt hij, jullie zijn toch leienaars allemaal? Ja, dat zijn wij wel, zei hij. Maar die niet en die niet, die komen nog maar. Gaan jullie wel eens kijken naar de optocht met 3 oktober? Ja, zei hij, dat doen wij. Duurt dat lang, zei hij, voordat die optocht komt? Ja, je moet wel eens een uur wachten, dan duurt het zo lang en dan valt er gaten. En toen zegt hij, als je nou wat hoger zou staan, dan zie je hem in de verte al aankomen. Maar jullie zagen dat niet, omdat jullie beneden staan. Zegt hij, zo zit het ook met God.
Ja.
Want God staat bovenaan die toren en die kijkt naar beneden en die ziet alles. Maar jullie staan beneden, jullie zien dat niet.
Ja.
Vond ik het leuk. Ja, filosofisch gezien is dat een hele leuke.
Ja, een beetje Plato-achtig.
Ik vind dat heel leuk. Nee, maar verder, je had er ook een pater, die heette Raymond Sasse van Isselt, was een jonkheer. En dat was een vogelaar en die had een fotoclub en die ging met jongens naar Texel en de polder in om vogels te kijken. En
was mij mee geweest of niet?
Ja, een keertje.
Ja.
Want ik was bij een andere club, bij een andere zevenkennis van de Hartenbrugkerk en van die school.
Ja.
Maar die Raymond, dat was niet echt een keurige pater zoals die andere. Dus hij is een keer bijna verzopen in Katwijk, in de Katwijkse Duinen.
Ja.
Heb je natuurlijk die inwatering
en
die waterpartijen.
Ja.
En toen was hij aan het fotograferen en toen is hij weggezakt in de modder. Het is hij bijna verzopen.
Okay.
Dat heeft hij verteld. En toen kwam hij terug in het klooster. En toen liep hij door het hele klooster. Met die modderpoten liep hij. En die andere paters vonden dat maar niks. Maar hij was wel jonkheer. Jonkheer Sasse van Iesel. Naderhand is hij pastoor geworden in Woudbrugge. En daar ligt hij begraven. En hij was van een rijke familie. De Sasse van Iesel. En hij heeft mij een keer verteld dat hij wilde het klooster in. En die vader vond dat maar niks. Die was jurist.
Ja.
Of notaris of zoiets. En die heeft een hele reis met hem gemaakt door heel Europa. Parijs, Wenen.
Waarschijnlijk voor de oorlog.
Ja, voor de oorlog. En operahuizen laten zien en het leven laten zien.
Die zal zijn vader hebben.
En die vader dacht, dan ga jij nooit meer.
Dat hij nooit.
Dan ga jij nooit. Maar hij ging wel het klooster in.
Ja.
Ja. Ah. Er was in bekende vogelatlassen staan of foto's van hem, niet met de apparatuur van nu.
Nee.
Dat was natuurlijk hele eenvoudige apparatuur. Die paters die deden toch veel werk. Daar was er ook nog een, heette pater Jesse, een hele brave man, die gaf Latijn en Grieks, klassicus, en die ging dan op de fiets de dorpen langs bij leerlingen, om even met de ouders te praten en om ze aan te praten om het gymnasium af te maken.
Zo, wat een betrokkenheid.
Ja, heel betrokken. Dus, en goed, aan de andere kant van die zogenaamde misbruik, waar ik dan nu over lees, heb op die school nooit van last gehad.
Nee.
Ik weet niet of het ooit gebeurd is, maar weet ik niet.
Nee, oké.
En goed, ik ken zoveel mensen daar. Er is misschien wel eens iemand geweest die te dicht bij een meisje stond. Na de hand kwamen de meisjes op school.
Ja.
Maar dat is...
Ja, wanneer was dat? Wanneer werden de meisjes toegelaten?
In 57, 56 kwam er één meisje uit Noordwijk.
Ach,
één
arme meisje? Kind.
Een
arme meisje. Kind.
En dat meisje, tussen de middag, zat ze een aparte boterhammetje op te eten.
Ah.
Ja. En die heette, weet ik nog, Gerda van der Werf. Ik heb laatst... 2 jaar geleden nog een keer in een gezelschap gezeten en vertelde ik dat. Toen zei iemand, ja, dat is een vriendin van mij.
Nou.
Dus, ja, maar dat is natuurlijk 1956, 57. Ja,
toch een beetje het hoogtepunt van het Roomse leven, zou ik maar zeggen.
Ja, want het was... Ja. Wat ook wel leuk was, tenminste, dat vond ik leuk. Het was natuurlijk wel... Ja, het was wel een beetje streng, maar je wist waar je aan toe was.
Ja.
Maar dan had je wel eens een draaiorgel in de straat. Wat deden we dan?
Ja?
Dan huurden we zo'n draaiorgel. We haalden geld op bij iedereen. Iedereen een dubbeltje.
Ja?
En dan kwam de draaiorgel voor de school staan. Die had al een tientje gekregen.
Ja.
En zei, je gaat voor de school staan en draaien.
Oh,
en dan waren natuurlijk alle Iedereen ging
naar de alle lessen verstoord.
En alle lessen verstoord. Kijk, dat zijn ja, leuke dingen.
Ja. Qua ja, jongensstreek eigenlijk.
Goed, en op een gegeven moment ging die pater naar buiten en zei die, nou is afgelopen. Die had dat wel door natuurlijk, maar ja, in feite was dat heel leuk.
Oh, we hebben wel goede herinneringen aan de school.
Ja, dat vind ik wel.
Ja.
Maar dus het merkwaardige dat het tegenwoordig als er een diploma-uitreiking is, dan krijg je toeters en bellen en toespraken. Ja, iedereen wordt apart toegesproken.
Ja.
Toen was het zo, je was geslaagd. Wie niet geslaagd was, die werd van tevoren eruit gehaald. Ging de lerarenkamer in en dan zaten ze achter de tafel. Alsjeblieft, gefeliciteerd, te groeten.
Ja. Oh, we gaan even pauzeren, want de telefoon gaat. Oké, het geloofsleven. Jullie waren van huis uit katholiek.
Ja.
Waar werd er gekerkt en hoe ging dat in zijn werk?
Dat ging naar de Hartenbrugkerk, omdat de stad was natuurlijk ingedeeld in bepaalde parochies. En het Noordeinde viel nog onder de Hartenbrugkerk. Okay. Hoewel als je het Noordeinde uitliep naar de Haagweg, had je de Leonarduskerk.
Ja, dat kleine kerkje.
Dat kleine kerkje, daar zaten ook paters Franciscanen. Daar ging mijn moeder vaak heen. Mijn moeder was echt heel gelovig rooms.
Ja.
Mijn vader was meer vierkant cultureel katholiek.
Ja.
Mijn vader was kritisch en die was belezen en die had de pest aan Rome.
Ja.
En die wist van alles. En goed, ik herinner me...
Mijn moeder was meer devoot.
Ja, mijn moeder was heel
meer
devoot.
Met de rozenkrans.
Ik heb wel eens gezegd, als mijn moeder in Duitsland geleefd zou hebben, zou ze alles geloofd hebben wat Hitler zei.
Oh ja?
Ja.
Niet om Hitler, maar dus omdat ze dus altijd... Dus overheden, het gezag, heel gezagsgetrouw.
Ja.
Ja.
En mijn vader was heel kritisch.
Ja. Ja.
En... Ja, die mensen, ja. Het was natuurlijk zo, er waren natuurlijk wel ontzettend aardige lui. Goed, in zo'n kerk. En die pastoors, er waren aardige lui, er waren ook arrogante lui. Zoals je, die heb je ook bij de dokter en de melkboer. En
zo is het.
Ja. En de politieagent, die heb je ook.
Het zijn maar mensen.
Maar ik heb altijd wel als misdienaar leuke dingen meegemaakt. Tenminste, dat vind ik. Ja. Op een gegeven moment word je misdienaar. Goed, en dan
maar hoe
dus...
ben je daartoe gekomen? Werd je daarvoor gevraagd? Of
nee,
vond
dus
je het
op
leuk?
Straat. Nee, op school, in de vijfde klas. Die,
van de lagere school?
Die onderwijzer, die leidde ze op. Je werd gevraagd, wil je misschien misdienaar? Ja, ik vind het wel leuk. En op dat altaar lopen en zo.
Ja.
En met zo'n belletje, dat vond ik altijd wel leuk.
Ja.
Nou,
ja.
Maar dan moest je dat allemaal uit je hoofd leren. Ik heb een zeer goed geheugen en ik kon dat heel goed.
Opratelen van...
Ja. En het begon altijd met... dan begon de priester met... Even kijken hoor. Dus in Troibo ad altare Dei. Ja. Ik zal opgaan tot het altaar van God.
Ja.
Ad Deum qui letificat. Tot de Heer. Qui letificat juventutem meum. De Heer die mijn jeugd verblijdt.
Oh.
Goed, en dan moesten wij antwoorden.
Ja.
En toen ging dat door. En dan moest je... Dan moest je met het belletje en dan moest je het boek naar de andere kant enzovoort. En, dus natuurlijk...
en de wijn en het brood.
En de wijn en het brood. En er waren natuurlijk priesters bij die moest je heel veel wijn inschenken. En de anderen heel weinig te delen. Die hielden daar niet van. Maar er waren ook, het is heel leuk, er was altijd een mis om 7 uur.
Om 7 uur 's ochtends?
Ja, om 7 uur 's ochtends, in de week. 7 uur, kwart voor 8 een mis en om 8:45.
3 missen door de week.
Ja, en dan zat die tent vol.
Achter elkaar.
Ja,
elke werkdag?
Iedere werkdag. En de mis van 8:45 was de schoolmis. En de mis van 7:45 zag je altijd heel veel vrouwen vooraan zitten. Die een beetje, ja, vrouwen die hebben nogal de neiging om wat godsdienstbanen te ontwikkelen.
Niet alle vrouwen, hè?
Nee, niet alle vrouwen, maar er waren heel veel vrouwen die er zitten. Ja.
Ja, ja.
En dat viel me dan op als kind. Die zaten veel vrouwen. Die waren gek op de pastoor enzovoort.
Oh, okay.
En ja, dat soort dingen.
En moest je ook zingen?
We zongen... Nee, je hoeft niet te zingen.
No.
Ik ben wel met de school... Heb ik wel eens een keer op een koor gezeten. Op een kerkkoor.
Mm-hmm.
En daar had je dus een organist. Ik geloof dat ik het laatst verteld heb. En die organist was van Duitse afkomst.
Mm-hmm.
Die heette Telen. En, of kwam uit Limburg. Ja, nou, halve Duitsers.
Ja, ja.
Limburg zijn halve Duitsers.
Zo is het.
En dus stonden wij rond het altaar en zongen of een mis van Mozart of van Caesar, dat weet ik niet meer. En er waren een paar jongens die waren wel eens vervelend. En dat je dus naast de organist had je allemaal van die knoppen die kon je uittrekken.
Ja, voor het orgel. Ja.
En als je daar aan trok, dan zakte dat orgel in.
Ja.
En op een gegeven moment was die organist bezig en we zongen. Oh. En een van die jongens die trekt aan die dingen. En dat orgel, woe, en die organist zei, godverdomme.
Oh.
Ja. Ja, tijdens de mis.
Oh.
Een doodzonde.
Ja.
Ja.
Ja, daar heb ik ook nog een heel leuk verhaal. Maar dat is zeilen met de zevenkenners ook zoiets als vergis. Anders vergeet ik het niet.
Maar we kunnen parkeren voor de zevenkenners straks. Doen we straks.
Ja,
ik zal nog even over de... Er waren dus drie missen.
Er waren drie missen.
Elke dag. Maar dat was dus in de tijd dat u op de lagere school zat.
Ja,
hè?
Lagere school zat.
Ja.
En het viel mij wel op dus hoe... keek je daar tegenaan als kind.
Nou,
je had dus, zondag zat je er hoogmis om 9:15 en nog mis om 9:30 geloof ik. Maar het viel mij altijd wel op dat bepaalde jongetjes hoefden nooit een mis van 7:00 te doen. En dat waren weer jongetjes uit bepaalde middenstandsgezinnen op de Haarlemmerstraat die dan in aanzien stonden. Dat gevoel had ik als kind.
Oh.
Ik, die hoeft nooit, maar wij moesten wel. Ik vond die erg. Maar dan bepaalde jongetjes die mochten altijd de mis van 8:50 doen.
Maar ik kan me voorstellen, als je als puber 's ochtends in je bed ligt en je moeder zegt dan je moet eruit om 7:00 om naar de kerk te gaan de mis.
Ja.
Dat je denkt van nou, ik heb daar niet zo zin in.
Nee.
Maar je ging?
Daar kan me voorstellen. Maar dat was bij ons thuis niet, want mijn moeder was nogal flink wat dat betreft. Dus we moesten gewoon aanpakken. En dan
je geen gedonder, je gaat gewoon naar de mis.
En je gaat gewoon naar de mis. En dan... Ja. Liep je terug uit de Hartenburg, liep je terug over de boommarkt. En op de boommarkt had je groothandelaar van fruit enzovoort. En er stonden op de boommarkt nu, en er stonden aan de waterkant, stonden altijd vaten met zuurkool.
Ja.
En die vaten met zuurkool, die sisten, dus die zitten gas in.
Ja, ja. Ja. Ja.
En dan hoorde je, psss. En het rare was, niemand van die straatjongens gooide die vaten het water in. Die stonden daar. En er stond groente en fruit. Er zou wel eens een appeltje gepikt hebben. Maar er waren twee grote groothandels. En dan ging ik naar huis terug. En dan ging ik naar school. De school in de Marienpoelstraat. En in de kerk gingen wij wel eens helpen. Moesten we wel eens, als er geld opgehaald wordt, moesten we geld tellen.
Ja.
En dan zaten we dus achter het altaar. Oh, had je een zolder. En op die zolder moesten wij altijd geld tellen. En zoveel dobbeltjes, zoveel kwartjes, zoveel gulden. En dat ging allemaal netjes. We pikten er nooit. Maar er viel wel eens. Daar had je dus. Op de grond had je houten planken.
Ja.
Met grote openingen.
En er viel vaak, een muntje tussen.
En er ging wel eens een muntje. Daartussen ligt allemaal klein geld. Ja, heel leuk. Wat we ook nog eens een keer gedaan hebben. Met die missienaars, dat vond ik wel leuk.
Ja.
Toen zijn we de toren ingegaan van de Hartenburgkerk met een rol wc-papier. En toen hebben we aan de bovenkant die rol wc-papier uitgerold naar de Haarlemmerstraat. Dus al die mensen die op de Haarlemmerstraat keken omhoog, kwam de wc-papier uit de toren. En dan kregen we op ons donder.
Dat wat daalt er nou uit de hemel neer? Ja.
En we hebben ook nog eens een keer, en dat is een beetje ondeugend.
Ja, maar vertel maar, kan nu wel. Ja.
Je had die pastorie.
Het is verjaard.
Je had die pastorie, dat is een heel grote pastorie. Ja. En hebben er woonden misschien 7, 8 paters en ook paters die studeerden. En als je dan de trap op ging naar boven, had je een zolder. En op die zolder, ja, er stonden allemaal heilige beelden, dingen die is niet meer gebruikt, want die kerk was wel 18 zoveel.
Ja.
En dan had je ook de wc-pot van de wc, die stak uit. Dus dan gingen we erheen en dan konden we zien als er een pater naar de wc ging.
Echt waar.
Goed, en wat deden wij dan? Er kwam een of andere pater en dan drukten wij dat ding aan, dan ging dat ding lopen. Nou, dat is die. En die pater kijkt dan omhoog. Nou ja,
zo.
En er was ook nog eens een keer, toen hebben we een beeld omgegooid. Het was van een paus. En die kop van die paus rolde de trap af naar beneden, de gang in. En toen stond de huishoudster, die stond voor de keuken, die ziet die kop voorbij en die zei, de paus. Tenminste, zo heb ik dat in mijn gedachten.
Ja.
Geweldig.
En dat vertelde ik niet thuis natuurlijk.
Nee.
Maar dat zijn toch wel leuke qua jongens. Ja. Je maakt er niks kapot, er is iets gebeurd, maar er is niet met moedwil kapot gemaakt en het was altijd wel leuk.
Ja.
Het was,
wat deed de kerk nog voor de armen? Kan daar nog herinneringen aan?
Ja,
de...
nou, ik...
Was het een kerk met... Waren het Franciscanen die er ook zaten?
Ja, maar Franciscanen. Die gingen de straten in achter de Haarlemmer trekvaart en achter de Haarlemmerstraat. Die deden veel goed werk. Dat denk ik wel, ja.
Ja.
En het is wel zo dat in de kerk hadden we natuurlijk... Vooraan had je banken. En daar zat de middenstand, de gevoelde middenstand. En dokters, ik zal de dame maar niet noemen.
Hadden die eigen plaatsen waarschijnlijk?
Ze hadden eigen plaatsen en die kostten zoveel per jaar. En helemaal achter in de kerk, dat heette ook de arme banken.
Ja.
En daar zaten de mensen die het niet konden betalen. En Wat wel zo is, dat weet ik van pastoors, dat heb ik wel eens gehoord, dat als er armen aan de pastorie kwamen, dan kregen ze geld of kregen ze eten enzovoort. Want die Franciscanen deden dat. Die in de Mariapoelstra bij de scholen kwamen 's middags altijd een paar zwervers, stuk of vijf, en die kregen dus van die paters kregen ze eten.
Ja,
dat zijn Franciscanen, die doen dat.
Ja, precies.
Het is, en,
je deelt het.
Ja.
Wat goed.
Dus,
ja, dat kennen we natuurlijk nu niet meer.
Ja, nee, dat kennen we niet. Nee, maar dat was wel zo hoor. En dat is, hier in de buurt hebben ze toch veel goeds gedaan, die Franciscanen.
Ja?
Ja.
En weet je nog hoe ze het in de oorlog hebben meegemaakt? Waren ze nog betrokken bij het verzet, die
broeren? Dat weet ik niet, want toen waren wij op Zoeterwoude bij mijn grootouders.
Okay.
Dus mijn ouders en mijn vader... Die
zat misschien wel een leuk sprongetje om dat nu te maken. Hoe ging het in de oorlogstijd met jullie gezin?
Nou,
er kwamen misschien wel Duitse soldaten om zich te laten scheren in de school.
De hele dag,
uit die kazerne natuurlijk.
Ja, dat is nog misschien een interessant puntje.
Ja?
Mijn vader kreeg in de oorlog nog een bediende, zo heette dat, een kappersbediende.
Ja,
eerst had ik het woord knecht, dan goed bediende. Een kappersbediende en die had donker haar. En die stond altijd de Duitse soldaten en officier te scheren en te knippen. Maar hij keek altijd naar beneden, stond met zijn hoofd naar beneden. Maar goed, ik heb nooit een foto van die man gezien. Het was 1945 en de bevrijding is er. En hij was weg. En wat blijkt, dat was een Joodse iemand. Dus die heeft de hele oorlog, of 2 jaar van de oorlog, heeft hij daar de Duitsers en Duitse soldaten staan scheren.
Met een vervalst persoonsbewijs waarschijnlijk.
Ja, sorry. Ja. Mijn vader wist het niet.
Nee.
En het is maar goed ook. Goh, wat anders.
Ja,
dan,
want anders had hij nog...
En ook nog wat aardigs van die oorlog vind ik dus ook. Dan gingen er grote auto's door het einde. Mm-hmm. Daar hadden Duitse soldaten in. Dat zag je als kind. Dat vond ik heel interessant. En ook paarden. En dan ging één auto de Rembrandtstraat in. En er liepen jongens op de stoep. En die Duitse soldaten die gooiden brood naar die jongens. Van die grote broden.
Mm.
En die keken de andere kant uit. Die gooiden de broden naar die... Dus dat zijn ook lui die
Er zaten ook goeie tussen.
Natuurlijk. Die gestuurd waren en die daar niks aan konden doen.
Ja.
En die zagen die kinderen die honger hadden. En dat heb ik wel onthouden. En wat ik ook onthouden heb, tenminste op het einde van de oorlog. Toen... Dus de NSB'ers werden afgevoerd.
Ja.
En ik stond op de Kortrapenburg te kijken, dus het eind van Noordeinde. En toen ging er een auto voorbij en er stond een vent op. Die was vastgebonden met kettingen en een kale kop. En dat was of een SS'er of een NSB'er. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ze naar Oud-Poelgeest gingen en dat ze daar in dat kasteel in Oud-Poelgeest, daar zijn dus NSB'ers en SS'ers, hebben ze een tijdje
vastgehouden.
Er zijn ook lelijke dingen gebeurd, ook van de andere kant. Ja, dan krijg je de bekende wraak.
Ja, de wraak. En waarschijnlijk ook in de kazerne die vlak bij jullie huis was.
Ja, ja. Maar daar hebben voornamelijk vrouwen gezeten.
Oké.
Okay. Ja, dus als je door het einde ingaat vanaf de Breestraat, rechts die kazerne.
Oké.
Okay. Daar zaten die vrouwen.
Ja.
En na de hand liep dat af. En het merkwaardige is dat je als kind voor je dat... Ja, dat was zo. Ja, het is zo.
Nee, maar je kan de werkelijkheid nog niet bevatten als jongetje van 7.
En je kunt maar zoveel bevatten als dat je oud bent.
Juist.
Nu kijk je net als die toren, nu kijk je anders naar de
wereld.
Absoluut, nu kijk je anders.
Zo heb ik een hele leuke opmerking van een van mijn collega's. Die zei altijd, wacht maar, zei mijn vader, zei hij dan. Als je op straat ziet... dat de gezichten van de agenten eruit zien als jongetjes, dan word jij oud.
Ja.
Dat is zo. Je ziet nu agenten, denk ik. Jezus, denk ik, wat een ventje.
Wat een broekje.
Wat een broekje, maar
ja, nee, dat gevoel ik ook al.
Ja.
Oké, ik ga een sprongetje maken naar, dat kan nog wel even voor de pauze, naar het verenigingsleven.
Ja.
In uw jeugd. U ging naar school en u had hobby's, maar... lid van de scouting, dat heette padvinderij waarschijnlijk.
Ja, het woord scouting werd nog niet gebruikt.
Nee, dat was natuurlijk van na de oorlog, denk ik.
Ja, na de oorlog. En dus Engels. Maar goed, ik was 8 jaar en toen kon ik naar de Welpen. En de Welpen, je had dus Welpen, landverkenners, zeeverkenners, gidsen, voortrekkers enzovoort.
Maar dat was een katholieke organisatie.
Ja, katholieke. Ja. Viel ook onder die paters Franciscanen. Want die hadden dus achter...
Van de Hartenbrugkerk.
Ja, die hadden dus naast de Schouwburg, hadden ze... het Antonius Clubhuis. En dat hadden ze gekocht.
Oké.
Okay. Ja, moet ik even die voorgeschiedenis.
Ja,
dat Antonius Clubhuis was een breifabriek. En er is een pater Romanus geweest.
Ja.
Een pater Franciscaan. En die heeft voor 1940, ik geloof voor 1940, via een stroomman,
ja?
heeft hij die breifabriek gekocht.
Ja.
Want niemand mocht weten dat de Roomsche daar
nee, kwam. Want dat zou een schande zijn.
En toen hebben ze daar het Antonius Clubhuis. En dat werd een patronaatsgebouw.
En als je met je neus naar de Schouwburg staat, is het dan links of rechts van de Schouwburg?
Nee, goed, als je van de Haarlemstraat afkomt.
Ja?
De Mare.
Op de Mare, aan de linkerkant. Links. Schuin tegenover de Marekerk.
Er zit nu een hotel, geloof ik.
Oh, nee, het is nu een hotel, ja.
Het is op de...
Ja, heel lang heeft het nog wel zo geheten.
Ja, het is op de Mare.
Nee, ik heb daar in het hoofdbestuur gezeten. We hebben het verkocht. Dat zal ik straks vertellen. Okay. Misschien. En, ik ging naar de Welpen. Was ik 8 jaar. Ik vond het helemaal niet leuk. Want ik was heel individualistisch, buitenspeler, rommelig.
Maar u zegt, ik vond het helemaal niet leuk. Moest u van u?
Ja, mijn moeder zei, het is goed dat je met andere kinderen in de aanmaakt. Ja.
Nou, je hebt geen broertjes en zusjes. Ja. Dus hoppakee.
Goed, ik speelde natuurlijk wel met die boerenjongens. Maar op een gegeven moment vond ik het wel leuk. En toen ben ik daar dus op die Welpen geweest van 8.
Wat deden jullie daar dan op die zaterdagen?
Zaterdagsmiddags spelletjes doen. Er was een binnenplaatsje en spelletjes en in de stad. En we gingen 1 keer per jaar op een kamp. Gingen we of naar Brabant. We gingen ook een keer naar de markt in Alkmaar. In Heilo hebben we gekampeerd.
Ja.
En de Welpen die mochten niet in tenten. Die waren altijd in huizen of in...
clubgebouwen.
Ja, clubgebouwen van anderen. En de ouderen mochten wel in tenten. En toen was je 12 jaar en dan kon je kiezen. Maar er waren ook zeeverkenners. En dat vond ik veel leuker met die boten.
Mm-hmm.
En landsverkenners met die hoeden en die stokken, dat vond ik bij niks.
Nee.
Dus toen heb ik gekozen voor die zeeverkenners. Vandaar de belangstelling voor zeilen en water.
Yeah.
En ik speelde al aan de waterkant altijd. En ik speelde met bootjes en ik kon buiten zwemmen enzovoort.
Maar die zeeverkenners, waar zaten die in Leiden?
Nou, die zaten dus in de Hazewindsteeg. Dat is naast de Schouwburg.
Oh, oké.
Okay. Ja. En daar had je aan de opzij van de Schouwburg had je de zusters Karmelitessen.
Ja.
En toen ik daar was... Oh ja, dus in de oorlog, dat is heel interessant. Je had in de oorlog had je natuurlijk veel buitenechtelijke kinderen.
Ja.
En kinderen uit de slechte buurt uit Amsterdam. Mm-hmm. En die werden opgevangen door de zusters Karmelitessen.
Zo, die deden nog goed werk.
Die deden heel goed werk. En het was een groot klooster, hoor.
Ja.
Naderhand is dat een volksuniversiteit geworden enzovoort. En
het
gedeelte is bij de Schouwburg. Maar wij zaten dus in die gebouwen. Dus achter het Antonius Clubhuis had je wat clubgebouwen.
Ja.
En daar zaten Welpen, Zeeverkenners en Landverkenners. En daar zat de Franciscus Band, daar ben ik ook lid van geweest.
De Franciscus Band, wat is dat dan?
Ja. Dat is een fanfareorkest.
Ja.
En dat was van Zeeverkenners en Landverkenners. En het orkest bestaat nog.
Oh ja?
En wat speelde u daar? Wat voor instrument?
Goed, ik speelde dus trompet.
Oh, leuk.
Ja, dat was heel leuk.
Oh.
En dan gingen we naar concours in Rotterdam en in Den Haag moesten we meespelen. En we moesten ook hier en daar...
Je zag nog eens wat van de wereld.
Je zag wat van de wereld.
En dat zeilen, hoe ging dat? Wat waren er voor boten? Wat
hadden, ja,
die stalen...
Nee, we hadden geen... Nou, dat is zo... We liepen wel in uniform, mm-hmm. maar die schipper van ons die wilde niet die lelyfletten van Scout in Nederland.
Ja.
We wilden zelfs eigen boten. Dus we hadden van de Engelse marine hadden we roeibootjes. En we hadden 2 kleine BM's.
Mm-hmm.
En we hadden een grote BM. En we hadden een zeilsloep en een roeisloep en een kajuitzeiljacht.
Zo.
En die lagen op een gegeven moment, kwamen die terecht in... Hoogmade.
Mm-hmm.
In Hoogmade bij de douche.
Ja.
Daar heb je dus een café bij de brug.
Ja.
De kromme douche waar je kan eten.
Ja.
En als
je
daar de hoek om gaat, daar had je een boerderij van Tol.
Ja.
En daar op de een of andere manier...
Is nog steeds een jachthaven daar, toch?
Ja, nu is een jachthaven.
Ja.
Nou, daar lagen onze boten in het begin. En naderhand zijn we naar de Weide A gegaan.
Ja.
Op de hoek van de Weide A. Tegenover het Witte Bruggetje.
Ja.
En wat was er dan? Hoe kwamen wij daar nou? Nou, veel van die boeren van de dorpen, die gingen nooit biechten bij hun eigen pastoor. Die gingen biechten in Leiden.
Ja.
Bij de Hartenbrugkerk.
Oh, oké, anders kwam het er dichtbij.
En dan was er een pater, die was amoezenier van de zeeverkenners. En die hoorde dat. En die zei dan tegen die, God, hebben jullie nog ruimte voor onze boten? Ja, dat kon allemaal. Zo ging dat.
Ja, ja.
Zo is dat gekomen, dat die Leidse zeeverkenners op de Weide A en zo terechtkwamen. Ah, door het biechten.
Goed, Wij hebben toen het uniform afgelegd, wat die schipper zei, ik hoef niet die lady flatten. En Scouting Nederland, die vond dat niet goed. En toen zei, nou, doen dat uniform uit. En toen hebben ze er een zeilclub van gemaakt. En die club bestaat nog. Die heeft op de Weide Aan nog een botenhuis. En nu zijn de leden, die zijn in de 40 allemaal. Maar van de oorsprong is dat, viel dat onder het Antonisch Clubhuis. Ben ik later ook in het bestuur geweest.
Ja. En hadden jullie ook jaarlijks van die zeilwedstrijden op de Kaag en zo? Van
nee,
die,
daar hebben we nooit mee gedaan.
Dat wat je nu ziet van die...
We gingen wel altijd naar de Nieuwkoopse plassen toe.
Ja.
En dan gingen we dus één keer. En daar hadden we in Nieuwkoop een landje bij een boer. Dus achter de Noorderplas.
Ja.
Je hebt dus op de Noorderplas heb je dat restaurant Thijsterman.
Ja, dat ken ik heel goed.
Waar iedereen aan het water
komt. Mijn schoonzus is daar familie van.
Ja, nou ja. Goed. Ja. En die mensen kennen wij ook goed. Ik heb er al jaren. Oh, en wat wil nou het geval... Ook weer via een pater, die kende weer een meneer. En er was meneer Kempers en die had een hele grote jachthaven en een botenbedrijf in Alphen. En die kende weer iemand in Nieuwkoop. Die zei, nou, ik zal wel even vragen. En zo kwamen wij daar terecht.
Oh, okay.
En toen kwamen wij terecht bij een familie van Schieën. Die hadden aan de overkant van de Noorderplas, hadden ze weilanden. En dan mochten we één keer per jaar, mochten we daar, stonden onze tenten. Maar we gingen iedere ochtend naar de kerk.
Ja, ja.
In Nieuwkoop.
Ja.
En dan liepen we in uniform, netjes liepen we door Nieuwkoop. En,
als jullie dus eigenlijk jullie vakantieweek hadden, elke ochtend eerst naar de mis.
Goed, en je mocht je mond niet open doen. Na de mis kreeg je allemaal een krentenbol. En het was verder in orde.
En je ging nuchter naar de mis.
Ja, maar het was vrij streng allemaal. Maar je wist precies waar je naartoe was.
Ja.
En ze waren er gek op om daarheen te gaan.
Ja.
Dat was natuurlijk heel erg leuk.
Ja.
En,
ja.
Nou, dan kwam ik nog veel bij die familie en ik heb die mensen, nu is iedereen overleden daar en er is nog een heel klein jachthavenje is daar gekomen.
We gaan het straks na ons interview nog eventjes over hebben.
Ja, dat is goed. Ja, dat is goed.
Oké, jeetje. Nou,
mag ik nog heel even naar die trompet terug? Alleen in die periode speelde u trompet in die band, daarna niet meer?
Want... Ja, goed, ik heb dat gedaan vanaf mijn 14e jaar tot mijn... 17e, 18e.
Oh,
en toen ik van de middelbare school af was, toen ging ik militair dienst en toen niet meer.
Okay.
En die instrumenten, dat is wel interessant. Van de Duitsers was de jeugdbeweging verboden.
Mm-hmm.
En die instrumenten van de Franciscusband, die hadden ze al voor 1940, die hebben ze verborgen onder het toneel van het Antonius Clubhuis.
Oh.
En die hebben naar de hele oorlog gelegen. En toen in 1945 de bevrijding kwam, hebben ze dat weer tevoorschijn gehaald. En toen had die band instrumenten.
Ja.
En die band bestaat nog steeds?
Ja, die bestaat nog steeds.
Ja.
Die is opgericht in 1945. En die bestaat nog steeds.
Wat leuk.
En die heet tegenwoordig afgekort FBL. Moet je maar kijken. De FBL.
Ja.
Nou, die speelt altijd met 3 oktober de reveille. En die loopt met de optocht mee.
En waar staat FBL dan voor?
Franciscus Band Leiden.
Wat leuk. Ja.
Ja.
Zullen we even pauzeren?
Prima.
Uurtje bezig? Na de pauze, we gaan verder. We hebben het over de zevenkenners.
Oh ja.
Wat weten we nog meer daarvan?
Nou, het leuke was dat we die boten hadden, die moesten we zelf onderhouden. En het was vaak zo dat die boten natuurlijk lek waren. En het aardige van die zevenkenners was, er waren jongens van verschillende afkomsten. Er waren jongens die zaten op een technische school, toen ambachtschool. Dus die konden wat. Goed, ik kon alleen schuren en lakken. En de anderen die waren timmerman of elektricien. En er waren ook uit intellectuele milieus. Dus uit die club zijn een paar hoogleraren voortgekomen. Hier, die nu in Leiden wonen. En dus... Er waren verschillende disciplines. En die boten konden we mooi onderhouden. Dan gingen we naar Oud-Aden. Want die schipper van ons kende daar weer de hoofdonderwijzer. En dan mochten we kamperen achter de kerk van Oud-Aden.
Oh ja. Ja.
Dat was in die tijd ook iets heel bijzonders. Dus waarschijnlijk, ik was een jaar of 13. Dus dat is 1951, 52. En zo'n kamp moet natuurlijk keurig ingericht worden. Dus je had de kerk, daar had je het kerkhof en daarachter had je een plank en dan kon je op dat landje. Iedere ochtend moesten naar de kerk natuurlijk.
Ja.
Die pastoor was in mijn ogen heel oud. Misschien maar 30 jaar jonger dan ik nu. Ja. Maar in mijn ogen was het een oudere man.
Ja, want het was daar gewoon nog een echte pastoor in Oude-Aden zelf.
En die was daar de pastoor.
Juist.
Wij hebben die tenten netjes neergezet. En die bakken, zo heette dat, die afdeling. Je had de aalscholvers en de ijsvogels. Die stonden netjes in het gelid toen de pastoor kwam. Want een katholiek kamp moet ingezegend worden. Ja. Je kan niet kamperen zonder wijnwater. Nee. Dat kan natuurlijk niet. Juist. En wat gebeurt er? We hebben dat netjes afgezet met witte paaltjes en witte draden. En we staan daar netjes. En die pastoor komt aan met twee misdienaars.
Ja.
En die pakt die wijnwaterskwast. En die ziet die lijn niet. En die valt in het gras. En het moment dat die valt in het gras, zegt hij: godverdomme.
Ook alweer, zie je, ja.
Met die kwast wijnwater. Hij staat op, hij werd opgeholpen door de schipper. Wij mochten niet lachen. En hij gaf nog een kwast naar links en een kwast naar rechts en hij was weg.
Ja, zo kwaad was hij. Ja.
En dat is nou echt het rijke Roomse leven.
Ja. Ja.
Maar goed, ik heb dat een keer verteld aan mensen in Waalbrugge die heel gereformeerd waren. Ja. Die konden daar niet om lachen.
Nee.
Ja, kijk, daar moet je om kunnen lachen.
Ja. Ja.
Dat is, die pastoor is gewoon een mens en die dacht verdomme in dat gras. En wat moet ik hier?
Ja.
En goed, nou ja.
In zijn geval. Bed uit
en dan misschien smiddags.
Of je nou gelovig bent of niet.
Ja. Goed, en misschien was hij net een dutje aan het doen. En moest hij daarheen.
Kwam helemaal niet uit.
Moest hij in ornaat. Zo moet je dat zien.
Had ze dag niet.
Nee, maar goed, en we gingen dan. En dan kon je dus varen van, dus voor de kerk van de Oude-Aden is een sloot. En dan kan je varen naar Rijpwetering. Juist. En dan kom je op de koppel waar je nu de Vergulde Vos is.
Juist. Ja, waar je lekker kan nemen. Altijd druk is.
Ja.
Dan gaan we een beetje terug nog wel even naar het Noordeinde. Denk, wat voor herinneringen heeft u nog aan aan uw huis? Hoe ging dat bij jullie thuis? Hadden jullie een dienstbode? Of
Hadden wij. We hadden wel een dienstbode en dat was de zus van mijn moeder. De jongste zus. En die kwam bij ons werken. Die woonde op Zoeterwoude en die heeft een paar jaar bij ons gewerkt. En daarna hadden we een dienstbode een beetje een Indisch meisje.
Oh, ja?
Dus we hebben wel een paar keer een dienstbode gehad.
Ja, ja.
We hebben ook wel eens een dienstbode gehad die stal uit de... De balkjes uit de soep en dat soort dingen.
Oké. Ik vond dat ze te weinig te eten hadden.
Ja, er is van alles gebeurd
natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
En in dat Noordeinde, dat was natuurlijk interessant. Er waren twee kappers. Er waren twee slagers. Er waren twee cafés. Er waren...
Maakte dat nog uit met die kappers en die slagers of ze nog gereformeerd
waren? Die hadden alle
klanten van
de waren twee kruideniers, maar het was... En er waren twee bakkers, twee... banketbar, het was een lampenzaak.
Ja.
En er was een drogisterij. Maar er waren twee drogisterijen.
Huh?
En op het einde...
Een hoop winkels waren er.
Ja, en er was ook een papierzaak. En er waren twee sigarenzaken.
Zo, wat een...
Dus al die mensen die dan van verder dan door het einde woonden, laten we zeggen... Dus achter de singles, die gingen allemaal door het Noordeinde... Naar de stad. En die kwamen
het is de toegangspoort tot de stad eigenlijk.
En de Morstraat had ook zo'n functie. En misschien de Haarlemstraat ook.
Ja.
Nu is het allemaal weg. Maar, en iedereen had een boterham.
Ja.
Ja. En toen... op een gegeven moment is dat minder geworden natuurlijk. Maar,
maar
je ziet het bij veel steden, zie je dat. Hè?
Ja, je kan het nog een beetje aan de huizen zien dat het een winkel geweest is vroeger. Ja. Hè? Maar dat er zoveel winkels waren op het Noordeinde.
De mensen woonden boven de zaak.
Ja.
Ja.
Jullie ook natuurlijk.
Ja.
Ja.
Ja, goed. En
nou, moest u als kind ook wel eens boodschappen doen?
Ja. Nou goed, ik moest mijn oom vaak helpen van die poelierderij. Moest ik kippen en konijnen rondbrengen op de fiets.
Bestellingen wegbrengen.
Ja. En daar kreeg je niks voor. Je moest gewoon helpen. Je moest elkaar helpen.
Ja, precies.
En verder ging ik vaak naar Zoeterwoude. En ik speelde ook met kinderen. Je hebt dus opzij van Noordeinde de Varkenmarkt. Varkenmarkt.
Ja, ja, ja.
En daar had je een expeditiebedrijf van Brand met DT.
Ja.
Brand en daar ook zo leuk, er was een Duitse soldaat die gedeserteerd was. Frits heette die. En die werkte daar, die was gedeserteerd in de oorlog. En die was bij de firma Brand ondergedoken. En die was, en daar opgenomen. En daarna werkte die daar.
Was heel leuk. En die is na de oorlog daar gebleven?
Ja.
Die is gewoon in Nederland gebleven?
Ja, in Nederland. En, en je had ook nog op de Varkenmarkt een gebouw van de marine, dat heette Verificatie. Die zijn naderhand, die maakte... kijkers schoon en die zijn naderhand naar de Maaldrift gegaan in Wassenaar. En die kwamen allemaal in de zaak bij mijn ouders. Dus die hadden gewoon een drukke zaak.
Want op de hoek van de Varkensmarkt en de, ik weet even niet hoe die straat heet, zat ook op de hoek een heel ouderwets snoepwinkeltje. Mevrouw Brand.
Ja, Ja, dat klopt.
Zat dat daar toen ook al?
Ja, die zat er toen ook nog. En er zat een hele oude vrouw in, tenminste in onze
kap.
Heel oud. En daar hingen allemaal snoepzakjes. En iedereen die ging daar. Je had om de hoek de huishoudschool. En daar gingen dus iedereen ging daar snoep halen.
Groenhazengracht.
Oh, Groenhazengracht. Groenhazengracht, ja.
Maar ze zat er toen ook al, ja.
Ja, want die huishoudschool zit daar natuurlijk vlakbij.
Ja, goed. En op de andere kant, richting huishoudschool, tweede huis, heeft Paul van Vliet gewoond.
Ja.
Oh ja?
Die cabaretier, ja, die woonde daar. Maar dat is natuurlijk veel later.
Maar die kwam niet bij jullie in de zaak?
Nee, maar dat is veel later. Ja. Nee. Ja.
Kwamen er nog wel eens andere bekenden in de zaak misschien?
Ja,
wel. Ik heb het over de hoogleraren, maar...
Ja, veel. Ja, goed. En ook de commandant van de kokschool, dat was... Ik kan er niet meer op zijn naam komen, maar het was een beetje vriendelijke, autoritaire figuur.
Ja, ja.
En ik weet niet meer hoe die heet. En er is een keer in Amsterdam een opstand geweest op de Dam. En die heeft hij in zijn eentje met een paar militairen neergeslagen.
Oh, ja, mariniers die misschien de damslagers?
Nee, veel eerder.
Oh, veel eerder nog?
Misschien 47, 48, 50 of zo in die tijd. Maar dat verhaal ging. Maar dat weet ik niet precies meer hoor.
Ja.
Dat hoorde je wel.
Want die kokschool, was dat dan een van het leger? Of,
ja, was
van
deel van de landmacht.
Van de landmacht.
Dat was gewoon
zat hij in het arsenaal of zo daarbij? Was het daar?
Nee, die zat dus in de Rembrandtstraat, waar dus nu de Universiteit de Oosterse Talen heeft.
Oh, oké.
Daar zat hij. Ik ben zelf een reservofficier geweest en toen ging ik naar La Courtine en zo.
Oh,
en toen
zat dus in Frankrijk.
En toen zat de kokschool, die zat daar ook.
Ja.
Die zat er ook. En die mensen van de kokschool, die kende ik, die kwamen weer bij mijn ouders in de zaak.
Oh,
ja.
En het is heel gek. Ja. Goed, ik werd toen in La Courtine rondgeleid door een chef van de keuken. Die kwam bij mijn ouders in de zaak.
Ja.
En je kreeg, als je daar was, ontzettend goed eten en biefstuk en goed. En er stond in de Telegraaf... Nederlandse militairen krijgen slecht eten. Dat was natuurlijk flauwekul.
Oh, jullie zaten elke dag aan de biefstuk.
Ja, goed. En die chef slagerij, die was woedend daarover.
Natuurlijk. Ja, dat kan ik voorstellen.
Ja.
Nou ja, goed. Ja. Dat doet hij niet.
Nou ja, dat is natuurlijk niet echt Leids, maar je bent wel dus in het leger geweest.
Ja.
En dus in Frankrijk gezeten.
Nog even over de meisjes. De meisjes vind ik altijd wel interessant.
Ja, dat is een leuke.
De meisjes.
Dat doet je ook altijd. Je ook doet de meisjes.
Ja, mijn vrouw.
Of de jongens.
Ja, hoe ik mijn vrouw dus ontmoet heb bijvoorbeeld.
Hoe is dat gegaan?
Goed, ik heb een tijdje gehockeyd. Ik hockeyde nog niet. Je had dus op de Zoeterwoudse Singel bij de oud-katholieke kerk had je sportvelden.
Ja.
En daar was, er waren dus kennissen van mij, die waren daar aan het hockeyen. En goed, ik ging daar ook even kijken. Ik vond het wel leuk.
Ja.
En wil jij een keer die bal vangen? Ja, ik ga wel even in een kool staan. Dat vond ik wel leuk.
Ja.
Ik ben toen lid geworden van die club. Nou heet die club Roomburg.
Ja.
Toen heette het CCO, was RK. En Zuidwijk was protestant. En die zijn samengegaan. Dat is Roomburg geworden. En op een gegeven moment zijn we daar bezig. En er kwamen er twee meisjes aanlopen. En er was er één. Daar werd ik door getroffen, geraakt, laat ik het zo maar zeggen. En dat is Edith, nu mijn vrouw. En die was vriendin met haar buurmeisje. Die heette Loes Zandvliet, heette ze naderhand dus Olympisch zwemster. En
Oké.
Van het een kwam het ander. En dan hadden we wel eens feestjes in de stad, dan bij die en dan bij die. En zo langzamerhand is dat aangekomen. Ja. Ik heb toen een paar jaar gehockeyd. Ik vond ik ben nogal dus individueel. Ik heb nooit in het veld gestaan. Ik ben alleen keeper geweest.
Alleen keeper geweest.
Ja. Goed, ik kende de regels niet. Ik moest alleen de bal tegenhouden.
Vrij simpel, hè?
Ja, vrij simpel.
Vrij simpel,
ja. Ja, ik kreeg een keer een bal tegen mijn hoofd. Toen ben ik gestopt.
Oh ja, ze zijn wel hard, hè, die hockeyballen.
Zo. Ja. Goed, en die maskers had je nog niet. Je had wel maskers, maar nog niet zoals nu. Nee.
Maar hoe oud was je toen ongeveer?
16, 17.
Zo jong.
Ja.
En toen hockeyde zij ook of niet?
Nee.
Of kwam zij alleen maar kijken?
Nee, ze kwam alleen maar kijken. Okay. En dus naderhand gingen we vaak met elkaar uit en de stad enzovoort.
Maar was dat, als je nieuwe antwoorden, is dat ook goed hoor. Maar was dat je eerste vriendinnetje?
Ja.
Want we hebben wel eens ons afgevraagd hoe dat vroeger ging met seksuele voorlichting.
Die was er niet.
Dan ben ik zo nieuwsgierig, want dan heb jij je vrouw leren kennen en op een gegeven moment... Een kusje, een aardje, ik wat. Hoe was dat in die tijd dan voor jullie en voor haar?
Ja, heel bescheiden.
Ja.
Ja, verder niks.
Verder niks.
Ja. Het is alleen gebeurd toen we getrouwd waren. Ja.
Na trouwen.
Ja, tuurlijk. Ja, dat was helemaal niet.
Nee.
En op de een of andere manier bestond het ook niet. Tenminste, je hoorde wel eens wat van gekke dingen. Maar nee, dat was er gewoon niet. Ja. Het was heel bescheiden allemaal.
Echt gewoon keurig weggeorganiseerd,
ja,
als het ware.
Ja, ja, ja. 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 Je hoorde wel eens een enkele keer dat iemand moest trouwen in de stad.
Ja,
dat was iets schandelijks.
Ja,
ja, dat hebben we wel eens van bepaalde namen gehoord.
Ja. Ja.
Net als mensen die gescheiden waren op school. Bonaventura was er een leraar, was gescheiden. Niemand wist het, maar iedereen wist het.
Ja.
Ja. Ja.
En er werd niet over gesproken.
Nee, dat was een schande. Was het.
Ja, dat was een schande. Ja. Ja. Ja.
Maar goed, jullie wisten toch wel van de bloemetjes en de bijtjes.
Ja, natuurlijk.
Zeker. Maar dat zocht je dan op in boekjes? Of hoorde je dat van vriendjes, vriendinnetjes?
Nou, dat kwam zo via wat er naar je toe kwam. Dus er waren wel boekjes. En er was wel in militaire dienst was de voorlichting. En op de middelbare school, de vijfde klas, ging je naar een retraite. Ja. In Noordwijkerhout had je een retraitehuis.
Juist.
Oh, ja.
En daar werd je dus voorgelicht. En dan kwam er een arts en die vertelde het verhaal. Niet op een leuke manier, maar heel technisch. En dan dachten we,
is dat het dan?
Ja, zo zal het wel zijn. En er waren de paters die natuurlijk speciaal langs de retraitehuizen gingen. Die niks anders deden. En die waren wel vlot hoor. Die konden wel...
Maar gingen jullie dan met een klas met de fiets naar Noordwijk, van Noordwijkerhout naar het retraitehuis, om dan daar die voorlichting te krijgen en dan weer terug naar school?
Nee, dan bleef je 3 dagen.
Oh.
En dan was je echt op retraite?
Dan was je echt op retraite, dus morgens naar de mis.
Ja.
En dan, s'nachts was het natuurlijk glazen. En er waren altijd lui die jenever bij zich hadden. En dan was het er nu over één. En dan, dan waren het lui die flink tekeer gingen.
Want dan was je al een jaar of 17, denk ik.
Ja, waren je 18 jaar. Goed. Ja. En dan kwam er zo'n pater of zo'n broer van dat te huis. En dan gaan we allemaal onder de dekens en was er niks aan
doodstil.
De hand. En als die pater weg was, dan...
Hup, dan begon het feest. Ja.
En er waren wel een paar die natuurlijk over de thee waren. Maar de volgende morgen moest je weer netjes in die mis zitten en zingen Kyrie, Gloria en Credo.
Ja.
Ja, dus...
Ja. Ja. U wel gelachen, geloof ik, daar.
Ja, wel gelachen,
Het was wel een soort schoolkamp dan.
Goed, en er werden net... Ik heb nog wel foto's boven. We hebben hele nette foto's gemaakt.
Ja.
Dan stond je allemaal met pak, met jasje, stropdas en zo'n pater ernaast. En dan, verder was het wel heel gezellig.
Ja.
En, maar dus ook voorlichting op middelbare school, dat was het enige. Er werd niet over gesproken.
Nee. En, maar goed, je had wel iets van voorlichting gehad.
En de militaire dienst, in militaire dienst was het ook,
wel.
Ja.
Dus je was niet ook een functie helemaal...
De... Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Maar in de militaire dienst was het om de geslachtsziektes te voorkomen, denk ik aan. Dan was het natuurlijk lijfsbehoud voor de...
Ja, goed. Ik heb als ik ben op de school reserveofficieren geweest.
Ja.
En toen hebben we in Neerrijnen, daar had je de medische dienst en was... Daar zijn we een week geweest en dan kreeg je voorlichting over de meest verschrikkelijke ziekte.
Ja, en je wilde niet meer.
Nee. En dan moest je weten van infectieziekte, het leger wat je moest doen enzovoort.
Ja.
Of slangenbeten, maar ook huidziekte hygiëne gewoon.
Ja.
En na die militaire diensttijd, ben je toen gaan studeren?
Ja, toen ben ik gaan studeren. Ik was,
kwam van de middelbare school af en ben je gelijk het leger ingegaan.
Ja.
Is het zo gegaan?
Ja, goed. Ik heb nog 3 maanden gewerkt bij de rotogravure waar ik het over had.
Ja.
Als corrector bij de afdeling bij de Libellen en de Margrietgebouw en nog een paar van die dingen.
Dus wat spelfouten eruit halen.
Spelfouten eruit halen. En er zaten 3 mensen die, die waren heel goed in Nederlands. Er was er één die maakte altijd promoties klaar voor studenten, voor hoogleraar.
Ja.
Wij waren zeer ontwikkeld. En toen ben ik in dienst gegaan en ik dacht, dat is wel aardig dat leger en misschien wil ik wel naar de KMA. Ik wilde niet direct naar de KMA. Maar ik denk, laat ik het eerst maar eens even aankijken. Toen ben ik reserveofficier. Ging ik voor de school voor reserveofficieren in Ermelo is dat.
Ja.
En dat duurt 8 maanden, die opleiding. Daar had je dus op...
En dat was na je gewone diensttijd, denk ik?
Nee.
Was al 14 maanden of zo? Of?
Nee, dat was...
Oh, gelijk al?
Ja, gelijk. Dat duurde dus 21 maanden.
In totaal de diensttijd?
Ja.
Zo, 21 maanden.
Soldaten die moesten... Tot en met de rang van soldaten in 18 maanden en wij 21 maanden.
Bijna 2 jaar. Hè?
En toen ben ik 3 jaar, heb ik bijgetekend, 3 maanden, want ik moest wachten tot ik ging studeren in september, oktober. Toen dacht ik, ik kan naar de KMA gaan. En toen kwamen ze van de KMA, wil je dat nog? Je kon 1 jaar overslaan, kwam in het tweede jaar. Dan hoef je geen 4 jaar, maar 3 jaar of zoiets.
Mm-hmm.
Maar ik was eigenlijk wat teleurgesteld in het niveau van officieren, laat ik het zo zeggen.
Oké.
In welk opzicht?
In welk opzicht een beetje dus de gesprekken wat eenzijdig.
En intellectueel viel tegen.
Nou ja, dat is heel netjes uitgedrukt. Heel netjes uitgedrukt. Dank u wel. Het was heel erg. En toen dacht ik een beetje wat, nee, dat doe ik niet. Ik ga of geschiedenis of talen studeren. En dus gezien mijn belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en Europa, toen ben ik Duits gaan studeren.
En waarom niet geschiedenis?
Dat weet ik niet meer. Ik niet. En toen had je Duits? En toen had je dus MO-opleidingen. Die had je natuurlijk in Den Haag, school voor taal en letterkunde.
Dat is in Den Haag.
Maar voor het eerst was een tekort aan leraren. En toen kwam Utrecht, Groningen en Amsterdam hadden een MO-opleiding talen. Frans, Duits, Engels, MO. En dat heette universitair MO. En dat waren dezelfde colleges als doctoraalstudenten. Alleen, je had dus je MOA plus MOB.
En
als
MO staat voor?
Middelbare akte.
Middelbare akte.
Dus, en als je dus MOA had, mocht je lesgeven tot en met de derde klas.
Ja.
En MOB, dan ben je volledig bevoegd.
De bovenbouw.
Ja. En het was handig dat ik gedeeltelijk gymnasium had gehad. Dan kon je door Latijn en Grieks en woordafleidingen enzovoort. Kon je natuurlijk makkelijk. Ja. En ik heb dat met veel plezier gedaan. En het was niet zo goed georganiseerd daar in Amsterdam. Maar ik vond het altijd wel gezellig. Ik ben ook geen lid geworden van een studentenvereniging, want ik dacht, als ik dat ga doen, dat duurt het nog langer.
Ik bleef thuis wonen en je ging met de trein naar Amsterdam?
Ja, het eerste jaar, maar ik heb 4 jaar dus in Amsterdam gewoond, op de Admiraal de Ruiterweg. En dat is wel leuk in Amsterdam, want er was natuurlijk altijd iets.
Ja.
Maar toen had je al verkering met je...
Met
ja. Maar hoe vond hij dat dan, dat je in Amsterdam woonde? Want zij woonde hier.
Ja, maar ik
zagen jullie elkaar in het weekend alleen?
Ja, in het weekend alleen.
Oh, okay. Ja.
En dat was, haar vader had een slagerij op de Hoge Woerd. Aha. En haar moeder is overleden toen ze 12 jaar was.
Toch niet koekenbier?
Nee, koekenbier, dat zijn de anderen.
Oh, okay.
Met een van die meisjes, daar heb ik ook wel eens achteraan gelopen.
Zie je, er komt veel meer naar boven.
Ja, er komt nog meer naar boven. Maar waren leuke meiden.
Alleen maar achteraan gelopen.
Ja, maar leuke meiden van koekenbier.
Ja.
Ja. Nee, op de Hoge Woerd waren ook 4 of 5 slagers.
Zoveel? Onvoorstelbaar,
ja.
Hè?
Ja, onvoorstelbaar.
Ja.
Ja. Ja. En die hadden allemaal een boterham.
Ja.
Ja, omdat al die mensen van buiten naar die stad kwamen.
Zo is het.
De stad had een centrale functie.
Ja, maar u koos voor Duits.
Ja.
Was dat na de oorlog niet een beetje een ongeliefde taal?
Ja. Het was niet zo, stond niet zo in de belangstelling en je hoorde nog wel eens een beetje misplaatste grappen.
Ja.
Maar het kwam ook zo dat Edith had een Duitse moeder.
Ja.
En die is voor de oorlog
als dienstmeisje waarschijnlijk gekomen.
Als dienstmeisje hier gekomen.
Ja.
En Edith, haar vader, die was getrouwd. Zijn eerste vrouw is overleden.
Ja.
Met het kind erbij.
Ja.
Dus was het overleden. En toen naderhand heeft hij dus die
Duitse vrouw.
Die Duitse vrouw
ontmoet
en dat heeft heel lang geduurd. En ineens kwam er een kind. Dus haar moeder was al wat ouder. En want haar moeder was van 1897 of zoiets. En Edith was 12 jaar en toen heeft haar moeder een hersenbloeding gekregen.
Ach,
en die was na de oorlog is hij naar Duitsland gegaan, naar haar zussen. En toen die moeder overleed, die heeft waarschijnlijk nog een hersenbloeding gekregen. Toen mocht zij niet naar de begrafenis van de moeder, want dat hoorde niet, er horen geen kinderen bij.
Nee,
terwijl ze al 12 jaar was.
Ja.
Dus tegenwoordig is het een hele andere benadering.
Ja. Dus
nu
is het heel vergelijkbaar.
Het is niet te vergelijken. Nee. Je moet het allemaal zien in de context. En zij ging vaak na de oorlog naar Duitsland en ook in de oorlog met koffie en met alle mogelijke dingen die ze verborg. En een meisje van 13, 14 jaar, die werd niet gecontroleerd.
Nee.
En ging ze dus in er eentje met de trein naar Duitsland.
Heb je het nou over de... Toch niet over je vrouw?
Ja.
Na de oorlog met de trein naar Duitsland. Omdat in Duitsland was natuurlijk de situatie nog veel slechter.
Goed, en die tantes van haar, er waren 3 tantes, daar logeerden ze. En die hadden een groot huis in Osnabrück en dat huis is gebombardeerd. Dat huis waar 8 families in woonden.
Ja.
En ze hadden een molkerij gehad, een soort melkzaak en ze hadden een kolenzaak.
Ja.
En die is op de laatste maand van de oorlog door Engelsen gebombardeerd.
Ach, jee.
Ja.
Tragisch, hè?
Ja. En toen hebben ze, en die tante, die had een oom, of die had een man, die is natuurlijk gesneuveld in Stalingrad.
Ja.
Dus alle verhalen uit de eerste hand.
Ja.
En we gingen er vaak heen en toen waren we een jaar of 19. Toen moest ik nog gaan studeren. Ik moest nog in militair dienst. En toen zijn we, toen mocht ik van school een dag vrij. Want toen in Bentheim, Schüttorf in Bentheim, daar trouwde een neef van Edith. En toen hebben we de Duitse bruiloft meegemaakt.
Daar
mocht ik mee. En vond ik heel
bijzonder.
Ja, toen, dat was net na de oorlog. Ja. Dus nee, dat was toen 1950, denk ik.
Ja.
Of zo.
En 1958
of 58.
Ja, dus dat was... heel bijzonder.
Bijzonder, ja.
Goed, en met de trein. Dan. Ja, het was een wereldreis.
Ja.
En toen studeerde je al net Duits, denk ik dan.
Nee, net niet. Toen moest ik nog in militair dienst.
Oh, toen moest ik nog in... Ja.
En dat is 2 jaar geweest. En toen ging ik Duits studeren, 5 jaar.
Ja, en, 5 jaar duurde die opleiding.
Ja, 5 jaar.
Ja, ja.
Okay. En, maar de meesten, die hebben er 6, 7, 8 jaar over gedaan.
Ja.
Het kon in 5 jaar. En ik weet wel, het was een kans. Ze wilden dus meer... mensen voor de klas hebben. En er waren 30 man die opleidingen gingen volgen. En we slaagden MOA met de 12e. Dus waren er 18 weg.
Zo.
Zo.
Wat een slachting.
En ja, het was wel een hele moeilijke opleiding. Hoor. Ja. Echt. En
gelijk werk was er na die 5 jaar studie.
Ja.
Hoe waren de arbeidskansen?
Ja, goed. Ik kon overal terecht.
Overal terecht? Ja. Werd aan je getrokken?
Goed, ik werd opgebeld gewoon waar ik uit terecht. En ook zoiets met die studie. We gingen door met z'n 12e voor MOB. En er slaagden er 5.
Ah.
Dus eigenlijk dat... Eigenlijk van de kant van de universiteit niet zo fris allemaal. Dat rendement is natuurlijk heel slecht. Ze hadden daar... De organisatie was natuurlijk niet zo geweldig. Ik heb een keer tentamens moeten doen in Utrecht. Omdat er geen docent was. Toen dacht ik, dat gaat fout. Dus ik zei, kan ik geen tentamen elders doen? Ja, dat mocht. Dus ik ging naar Utrecht. Naar een andere prof. Professor Huisman heette die. Hele aardige man. En daar kon ik dus... En het is misschien met de oorlog misschien nog interessant... In deze, je hebt in Amsterdam, had je Jan van Dam. Bij het NIOD, weet ze precies wie dat... Jan van Dam was namelijk minister van Binnenlandse Zaken tijdens de oorlog.
Ja.
En die was hoogleraar Duits. Ja. Die zou naar Harvard gaan, toen kwam de oorlog. Mm-hmm. En toen heeft iemand van de universiteit gezegd, Jan, dat kan je wel doen. En toen heeft hij zich gemeld en toen heeft hij... is hij minister van Binnenlandse Zaken geweest... tijdens het Duitse bewind.
Ja, ja, in Londen.
Ja. Nee, hier.
Hier.
Nee, Nederland. Ja, hier. Jan van Dam. Kijk maar in het boek van de Jong. Als je in het boek van de Jong kijkt... Jan van Dam, dan zie je allemaal nare dingen.
Oh, hij werkte op het ministerie van Onderwijs...
En hij heeft ook meegewerkt aan op een gegeven moment de gedichten van Heinrich Heine. Joost, stond er in de Duitse leerboeken... stond er dichter... Onbekend.
Oh ja.
Ach.
Ja. En hij heeft nog meer dingen.
Ja.
En wat wil nou? Dus ik studeerde in Amsterdam. En en moest je vertalingen maken. Nederlands-Duits en Duits-Nederlands. 30 regels. Behoorlijk pittig natuurlijk. En toen zei iemand. Er is hier in Amsterdam iemand. En die geeft cursussen Duits. Voor vertalingen. En voor middeldag-Duits en oud-hoog-Duits. Bij Van Dam. Ik denk, oh goed. Ja goed. Ik kende de hele Van Dam niet.
Nee.
En... ik naar het stadion weg en daar woonde die ergens achter, een mooi huis. Statige heer, pak met vest, een horlogeketting, studiekamer. En nou ja, die lessen waren 12,50 per uur. En dan moest ik, ja, was pittig.
Ja.
En, maar mijn vader wilde dat betalen en ik zei, ja, het is wel nodig. Want op de universiteit vertaalden we 4 regels en die werd helemaal uitgeplozen. Daar leer je natuurlijk niks van.
Nee.
Het is natuurlijk wel leuk
en
wetenschappelijk interessant, maar je moet oefenen.
Ja.
Dus... dan gooide ik dus een dag van tevoren bij hem 2 vertalingen. Een vertaling in Nederlands-Duits, een vertaling Duits-Nederlands. En dan kwam ik daar en had hij het nagekeken. En dan, maar hij had ook een B-opleiding thuis op zaterdagmiddag. En dat werd door het ministerie nog gesubsidieerd.
Zo.
Dus er werd vanuit Den Haag nog de hand boven zijn hoofd gehad.
Ja.
Maar hij staat... Hij heeft nog na de oorlog, heeft hij, ik geloof, 2, 3 jaar gezeten.
Ja, en, als collaboratie.
Ja, als collaboratie. En voor de oorlog was hij reserveofficier. Hij heeft bij de Grijpenwerk tegen de Duitsers gevochten. Maar hij heeft gewoon een verkeerde stap gemaakt. En dat is niet goed te praten.
Nee.
Maar dat wist ik helemaal niet.
Nee.
Tot op een gegeven moment, vlak na de... Goed, ik was al afgestudeerd daar. En toen kreeg ik een uitnodiging van een aantal mensen die bij hem dus de cursus gevolgd hadden. In Hotel Vreeland, aan de Vecht, Hotel Vreeland.
Ja, heel bekend.
Daar was een bijeenkomst, want hij was 80 jaar. En er zou daar een Libera Amicorum aangeboden worden, enzovoort. En oké, dan ga ik daar maar heen, want ik heb veel iemand te danken. Ik heb Middeloogduits bij hem gedaan, Oudoogduits, ik had zijn boeken. Want het was wel een autoriteit.
Ja.
Alleen hij mocht geen college meer geven. Goed.
Aha, een beroepsverbod.
Wat doet hij nou? Dus er is een receptie en een drankje en een hapje en een volle zaal. En Jan van Dam, die houdt nog een toespraak. En dus heel dom van hem. Wat zegt hij in die toespraak? Dames en heren, als u maar weet, ik was niet fout.
Ach.
Dat is natuurlijk de tragiek van dat moment. Dat moet je natuurlijk nooit zeggen.
Nee. Dat
is natuurlijk heel erg dom. Heel erg dom van hem. En daarna de hand is hij overleden. En, maar dat was dom. Hij heeft er gewoon hele verkeerde stappen gezet.
Ja,
ja, natuurlijk.
U slaagde voor het examen.
Ja.
En dan begon u met de baan op het weer op de school waar u zelf als kind...
Ja. Een jaar later.
Een jaar later.
Nou, het was zo. Ik had een baan op het Rijnland Lyceum in Nieuw-Scheemst.
Ja.
Die stonden dus bij dat molentje. Nu zitten ze dus achter de Willy Broederskerk met een gebouw daar.
Ja.
En dat was waren houten gebouwtjes. En op een gegeven moment werd ik opgebeld door die pater rector van de van Bonaventura, pater Geurts.
Ja.
De Boeddha genoemd.
Ja,
die zei: we zoeken iemand voor de avondschool. De Leidse avond HBS bestond. En die hadden een ruimte in de oude meelfabriek. Zou je daar les willen geven? Want we zitten om iemand verleend. Dus toen heb ik daar les gegeven. Dus ik had een baan op het Rijnlands Lyceum, 19 lessen. En ik had die avondschool. En een jaar daarop werd ik gevraagd in Bonaventure. Dus toen had ik 3 banen.
Ja.
En toen op een gegeven moment heb ik 4 jaar ben ik gebleven bij het Rijnlands. En toen ging mijn oude leraar Duits ging weg. En toen dacht ik, dat is mijn kans. Toen kreeg ik een volledige baan. En toen heb ik die avondschool, dat heb ik nog 20 jaar gedaan.
Zo.
En dat is dat heet de Leidse Avond HBS.
Ja.
En na de hand is dat Boerhaven geworden.
Ja.
Daar heb ik 20 jaar les gegeven.
Zo.
2 avonden in de week. En daarnaast zat ik nog in bestuur op de Brasem in de Zeilclub. En ik zat in de jarenvereniging.
Ja.
Ik deed nogal wat.
En hoe was het de cultuur op het Bona toen je daar binnenkwam als docent? Was het nog een beetje hetzelfde als
Dus aanvankelijk was het nog wat een beetje patriarchisch. Hè?
Ja.
Je kwam binnen en dan mocht je op die plaats gaan zitten en niet daar en daar, want er zaten altijd de leraar Engels en de leraar wiskunde.
In de lerarenkamer?
Ja, de lerarenkamer.
Was heel,
dus
ja.
Iedereen dat
ja.
Maar zo langzamerhand werd dat iets losser. Ja.
En hoe merkte je de jaren 60 en de secularisatie? Die hebben natuurlijk volledig meegemaakt op die school.
Ja, dat is ook. Je had er bijvoorbeeld priesters die natuurlijk met iets, met verlichte ideeën kwamen.
Ja.
Bijvoorbeeld over de consecratie, over de werkelijke tegenwoordigheid van het lichaam van Christus.
Ja.
En dan zei dus een pater, die zei, ja, maar dat moet je symbolisch zien. Dat is, en de ander zei, ben je nou helemaal bedonderd? Wat denk je, want dat is, enzovoort. Dat soort dingen speelden.
Ja,
en je,
veel geloofsstrijd, zou
ja,
ik zeggen.
Ja, een beetje geloofsstrijd en ja, men was wat losser, enzovoort. Maar de sfeer, ja, want ik weet wel, een vriend van ons, die werd een rector en dan waren er vaak ouders die op een ouderavond vroegen, waarin onderscheidt deze katholieke school zich nou van de andere?
Ja.
En wat is nou het katholieke karakter? En
de
antwoorden hij altijd, dat is de manier waarop wij met elkaar omgaan, zei hij dan. Ja,
okay.
Dat is natuurlijk heel handig. Ja,
want, ik zeggen, dat kan heel breed ingevuld worden.
Ja, goed, en dat is, het is natuurlijk zo, dus je moet je medemens zien staan.
Ja.
En ik moet zeggen, dus die paters Franciscanen deden ook wel veel goed. Als bijvoorbeeld kinderen niet mee konden met een kamp of wat dan ook.
Ja.
Dan werd het betaald.
En ja,
het was altijd een achterdeurtje. En wat dat betreft.
Maar u hebt wel waarschijnlijk nog meegemaakt dat die paters het pand verlieten.
Ja.
Want op een bepaald moment zijn die paters uit die school gegaan. En werd het gewoon een reguliere middelbare school, om het zo maar te zeggen.
Het oude gebouw is het oude gebouw werd aangebouwd in 19... even kijken hoor. 37, 36. Zeg maar 1955 werd er een gebouw bijgezet. Dat kun je nog zien.
Ja, aan de rechterkant.
Ja,
als je met je neus ervoor staat.
Als je net je voor aan de rechterkant. Dat gebouw werd er bijgezet. En toen werd de school iets groter. En aan de bovenkant werd een zaal bijgezet. En zo langzaam. Er werden ook mensen aangenomen die niet katholiek waren. Wat vroeger ondenkbaar.
Ja.
Nee, goed, als je het maar ondersteunde en niet er tegen inging. En ik herinner me wel dat die rector na Pater Overheem, die had altijd een hekel aan als ze studenten uit Nijmegen waren. Want studenten in Nijmegen, die vond hij te links.
Te links,
oh, ja, te links.
Ja, ja. Goed, en ja. Ja, toen had je in Nijmegen had je een beetje linkse kringen.
En Amsterdam, allemaal. Ja.
En Amsterdam, ik kwam uit Amsterdam, maar uit Amsterdam zei hij altijd, ja, je moet een beetje oppassen.
Ja. Geen linkse praat in de lerarenkamer. Nee. Ja. Ja.
We hebben een keer een godsdienstleraar gehad en dan kon je door de muren horen. Die was zo marxistisch als de pest. En die hebben ze toch uiteindelijk ontslagen.
Ja. Oh, ja?
Ja.
Oh.
Goed, hij mag het wel noemen, maar hij moet geen propaganda maken voor de andere kant.
Nee. Maar dat gaf waarschijnlijk wel wat spanning op school.
Ja, dat gaf wat
collega
spanning.
Vanwege
en dat was dus achter de schermen hoorde je dat. Ja. Je hoorde niet alles natuurlijk.
Maar heb je nog gemerkt hoe de leerlingen veranderden? Hoe waren ze opstandiger geworden?
Nee hoor, nee.
Dat is allemaal...
Het is natuurlijk zo, de Marion Postaatschool. We hadden natuurlijk heel veel, we hadden natuurlijk leerlingen uit Oegstgeest, uit Leiden. Maar ook heel veel, dus uit de polder, uit de dorpen.
Ja.
En de kinderen uit de dorpen moeten naar school fietsen en moeten terugfietsen. Ja. Dat is karaktervormend.
Ja. Tegenwind.
En die tegenwind, en dat is die komen nooit te laat.
Nee.
Degene die het dichtst bij de school
is, die zijn te laat.
Die komen te laat. En de kinderen van buiten, die hadden natuurlijk vaak hele goede resultaten.
Aha, die waren meer gedreven, hadden meer motivatie.
We hadden nog eens een meisje uit Aarland, Nieuwveen. Nou, Nieuwveen ligt ver in de pool. Nieuwveen.
Ja, dan zit je een stuk...
Ik weet nog goed dat meisje heette Annie van Veen. En die had als cijfers op het VWO 9, 10, 9, 10, 9, 10. En het ging allemaal makkelijk. En we zeiden, je moet gaan studeren hoor. Ja, nou ja, dat was allemaal heel eenvoudig milieu. Maar ja, dat deden wij wel om dan mensen aan te raden. Denk omdat je dat doet.
Verknoei je talenten niet.
Ja. Ja.
We hebben ook nog eens een keer iets geks gehad. In Roelofarensveen was een jongen die zat op gymnasium 3 of zoiets, of 4. En die vader had in de tuin, die vader was timmerman, die had in de tuin een speciaal huisje gebouwd, kon hij zijn huiswerk maken en zo.
Ach.
Je ouders vonden dat mooi, dat die jongen op gymnasium zat.
Ja, natuurlijk. Ja.
En de corrector, die had die ouders bezocht om de volgende reden. De jongen wilde van school af.
Aha.
Was niets aan de hand. Hoge cijfers. Maar die jongen die had in de Veen, had hij allemaal vrienden die op een ambachtschool zaten.
Ja.
Dus dat...
Geen aansluiting met...
Geen aansluiting.
Nee.
En die zei, ik raak mijn vrienden kwijt. Uiteindelijk is die weggegaan.
Ach,
heel triest.
Ja, zonder.
Misschien is het na dan nog goed gekomen.
Ja.
En ik weet dat die corrector, die is er thuis geweest. We hebben erover gesproken. Was niet zo... Ja.
Ach, ja.
Oh, ja. Ja, goed. Ik ging nog wel eens vogels fotograferen waar nu die nieuwe wijken zijn. Dus achter de Haagweg. En daar had je ook een tuin door.
Ja.
En ik ging... schoolexers fotograferen. Ja. Die zaten tussen de andijvie. En die tuinder zei tegen mij... U bent toch meester? Ja, ik geef daar les. Oh, nou, de glazen, zegt hij. Mijn zoon zit op de HTS. Ik kan goed leren, maar ik vind mij niks. Hij komt met ideeën thuis, daar hebben wij niks van.
Ja,
dat soort dingen.
Ja, die ontgroeien... Of die gaan boven hun ouders groeien ze uit.
Ja, groeien ze uit. En dat werd... Ja, dat gaf natuurlijk spanningen.
Ja.
Maar verder heb ik altijd ontzettend naar mijn zin gehad tot de laatste dag toe. En de laatste jaren hier les gehad. Ik heb nooit met ordeproblemen last gehad. Ja, die ene jongen wat ik gezegd heb.
Ja, het vorige gesprek even. Maar verder is
nee,
het
nooit.
Uw,
nee,
ja,
nooit. Het, nooit. Ja. Maar dat hangt ervan af. Je moet je niet in een rol plaatsen.
Nee.
Je moet zoals je bent, moet je je voordoen.
Ja.
Ja.
En... zo gauw je een zekere statuur gaat aanpraten of gezag, dan dat is
dat
natuurlijk
werkt niet.
Ik heb geen last gehad van leerlingen die nazi-grapjes gingen maken of zo.
Nee,
van,
nooit.
Nooit?
Nee, nooit.
Nee.
Goed, als je zelf maar kritisch bent. En je moet dus dingen laten zien zoals het was.
Ja.
Ja.